Ons hoofd buigen voor een ogenblik van gebed. Allergenadigste Vader, wij danken u vanmorgen voor dit voorrecht hier te zijn in deze gehoorzaal, uitziende naar het resultaat van deze dag. Wij weten niet wat de dag brengt, maar we weten wie de dag in zijn hand houdt. Dus wij bidden dat Hij die vandaag en morgen en de hele eeuwigheid in zijn hand houdt, ons zal zegenen vandaag als wij samenkomen in zijn naam, opdat wij beter zouden kunnen weten hoe te leven en hem te dienen. Dit is heel onze bedoeling, Vader. God die onze harten kent, weet dat dit waar is. Wij vertrouwen onszelf aan u toe, voor uw dienst, voor het komende deel van de dag, in Jezus Christus naam. Amen. Gaat u zitten. Goedemorgen, zichtbaar gehoor en ook het onzichtbaar gehoor in het land waarmee we vanmorgen per telefoon zijn verbonden. Dit is voor mij een groot voorrecht hier vanmorgen te komen spreken over dit onderwerp van levensbelang. Voor het zichtbare gehoor is het werkelijk een beetje verwarrend, omdat er vlak voor mij gordijnen zijn. En dan moet ik naar rechts spreken en dan naar links. En voor het onzichtbare gehoor, ik heb de gehoorzaal rechts van mij en het gymnasium links van mij. En ik spreek de samenkomst toe met de gordijnen ertussen geopend die aan mijn rechter en linkerhand hangen. En we hebben reserveruimte vanmorgen door het auditorium, het gymnasium en ook door de kerk. Daar in de 8 Penn Street en in de reserveruimte brengt het telefoonsysteem het over naar de andere plaatsen. We hebben een geweldige tijd in de Heer gehad en we hebben een grote verwachting voor de dienst van deze morgen. Daar we vanavond deze vierdaagse campagne besluiten, nodigen wij zeker allen die kunnen uit om hier te zijn. Wij vertrouwen dat de Heer ons een geweldig hoogtepunt zal geven vanavond door iets heel erg buitengewoons te doen. In zoverre dat Hij al de zieken zal genezen en de grote dingen zal doen die Hij gewoonlijk doet. We hebben een hoge verwachting voor vanavond. De mensen worden hartelijk uitgenodigd. Iedereen, elke kerk en elke denominatie, u hoeft zelfs geen christen te zijn. Wij roepen zeker de zondaars op om te komen in onze samenkomst. En wij doen ons uiterste best hun te onderwijzen wat de weg van de Heer is, opdat we zouden mogen leven. Nu, ik hoop dat de toehoorders niet zenuwachtig zullen zijn. En ik vertrouw op God dat ik niet nerveus zal zijn. Want ik heb een vreselijke nacht gehad met veel spanning. Want ik besef dat de dingen die ik zeg vanmorgen tegen mij zullen worden ingebracht in de dag van het oordeel. Ik kon niet slapen. En ik weet dat als ik deze dingen niet zeg, zal het ook tegen mij worden ingebracht in de dag van het oordeel. Dus dat maakt het moeilijk. Je kunt dat niet uitleggen. Nu, vanmorgen zullen wij dat belangrijke onderwerp huwelijk en echtscheiding bespreken. De reden dat ik het als een bijbelstudie doe, is omdat we de tijd nemen om erover te spreken. In plaats van er een prediking over te houden, is het een onderwijzing uit de schrift. Ik zou willen zeggen, indien predikus ooit deze band ergens in hun handen zouden krijgen, als we deze band uitgeven. Ik weet niet wat de gemeente ermee zal doen. Ik vraag moeder Fred om met de oudsten te spreken voor hij de band uitgeeft. En u mensen ginds door het hele land die bandrecorders klaar hebben, laat alstublieft deze band niet uitgaan, tenzij u er van moeder Sotman over hebt gehoord. Nu, en als zij vrijgegeven wordt en enige van mijn predikerbroeders, of enige christen waar dan ook, zou het niet eens zijn aangaande de dingen die ik over dit onderwerp zeg. Dan vertrouw ik daarop dat u het niet zult bekritiseren. Als u het niet begrijpt op de wijze dat ik het onderwijs, dan is dat uw recht als prediker, als herder. En ik respecteer alles wat u ook gelooft. Er zijn hierover twee belangrijke opvattingen in de leer. En als er twee vragen zijn, dan moet één van hen juist zijn of geen van beide is juist. Dus wij zullen vanmorgen proberen het woord van God in te gaan om dit uit te maken. Wat mij betreft, als het een Bijbelse vraag is, heeft de Bijbel er zeker het antwoord op. En nu, voor wij dit onderwerp beginnen, voordat ik bid over het woord, wil ik aan ieder van u te kennen geven, aan u christenen in het bijzonder, dat ik u verzoek voor mij te willen bidden deze morgen. En alle buiten in het niet zichtbare gehoor, die vanmorgen meeluisteren, bid voor mij. Omdat ik eerlijk en waarachtig wil zijn. Wij beseffen dat wij door deze verklaringen af te leggen, iemand, al is het slechts één persoon, zich eraan vast zal klemmen als was het een zaak van leven en dood. Velen van u zullen hier weggaan en het geloven. Natuurlijk, velen van u zullen het misschien niet. Maar ik weet dat er in mijn bediening mensen zijn die komen om naar mij te luisteren, om te weten wat ik heb te zeggen. Wel, ze zijn hier vanmorgen internationaal vertegenwoordigd, uit vele delen van de Verenigde Staten, Canada en van overzee. U kunt zich voorstellen wat een spanning het je geeft om te weten dat de eeuwige bestemming van die mensen in jouw handen ligt, omdat zij zich zullen vastklemmen aan wat jij zegt. God zal mij daarvoor rekenschap laten afleggen. En ik wil het onderwerp zo oprecht als ik maar kan benaderen. Nu, ik vraag onze zusters. Ik veranderde wat van mijn woorden, zodat ik het voor hen kan uitspreken. Billy heeft een paar dingen in zijn zak gehouden, daarginds, die vanmorgen niet uitgesproken konden worden voor een gemengd gehoor. En sommige dingen zal ik waarschijnlijk zeggen, want u moet het begrijpen. Neem het als van uw broeder. Voor zover ik weet, zou u in de spreekkamer van een dokter ook naar hem luisteren, indien hij erg openhartige dingen tegen u zou moeten zeggen. En tot u, jonge dames en jonge mannen, ik wil niet dat u de verkeerde indruk krijgt, ik wil dat u gelooft. En gewoon rustig blijft zitten. Denk eraan, de waarheid moet als waarheid bevestigd worden. Ongetwijfeld zullen er velen van u het niet eens zijn met hetgeen gezegd zal worden, maar ik wil het aan u bewijzen door de Bijbel. En ik geloof dat als u slechts eerbiedig zult zijn en zult luisteren, u een beter begrip en een betere opvatting zult krijgen over dat waarop ik steeds heb gehamerd. Ik geloof dat het hierdoor wordt verklaard. Ik vertrouw dat het zal gebeuren. Nu, het zou hierdoor misschien een beetje kunnen uitlopen tot 1,5 uur of misschien langer. Ik weet niet hoe lang het zal duren. En ik zou nog eens willen zeggen dat ik weet dat in deze tijd de mensen zich vastklemmen aan je woorden. Ze doen het bij hun voorganger, natuurlijk, en ik ben voorganger geweest. En ze klemmen zich vast aan de woorden van hun voorganger, als ging het tussen leven en dood. Ze houden vast aan de woorden van de priester, als ging het tussen leven en dood. Natuurlijk, misschien zal de voorganger, zo goed als hij maar weet, zijn mensen precies leren wat hem is onderwezen op het seminarie. Ongetwijfeld is het ook zo met de priesters van de verschillende religies. Die priesters hebben, natuurlijk is de voorganger een echte priester, het is een bemiddelaar. Dus als de priester een man is met diepe oprechtheid, dan zal hij precies alles vertellen wat hem is onderwezen op het seminarie of in de kloosters. Wel, ik heb geen enkele seminarieervaring of kloosterervaring. En ik heb helemaal niets tegen dat alles. Ik heb er helemaal niets tegen. Maar ik heb een zeer merkwaardig leven. Ik werd geroepen toen ik nog maar een kleine jongen was. Daarbij werd mij een zichtbaar en hoorbaar teken gegeven. Een vuurkolom die in een bosje hing. Toen ik 7 jaar oud was, precies hier op Utica Pike, Mijn vader werkte voor Mr. Oha Wetwatten. Hij is kort geleden gestorven. U hebt het boek gelezen, u kent de geschiedenis. En vanaf die tijd, toen beneden bij de rivier, toen verscheen het zichtbaar voor de mensen. Vele keren zijn er foto's van genomen. En deze hangt in Washington D.C. beschermd door de auteurswet in het Museum voor Religieuze Kunst. Als het enige bovennatuurlijke wezen wat ooit wetenschappelijk bewezen werd gefotografeerd te zijn, dezelfde vuurkloon, precies hetzelfde eruit ziet en op elke wijze zoals die welke Israël uit Egypte leidde. Ik geloof dat het Jezus Christus is in geestvorm in het zoonschap van God. Want hij werd zoon des mensen genoemd toen hij destijds kwam. Nu wordt hij zoon van God genoemd. In het duizendjarig rijk zal hij zoon van David zijn. Hij kwam als zoon des mensen, als profeet, zoals van hem gesproken was. Nu is hij zoon van God, bovennatuurlijk. In het grote duizendjarig rijk, dat moet komen, zal hij zoon van David zijn, zittend op de troon van David. Zoals alle Bijbellezers weten, is dat een goddelijke belofte van God aan David. Hij zou zijn zoon opwekken om zich op zijn troon te zetten. En nu in een vreemde, eigenaardige bediening ben ik van alles genoemd van God tot de duivel. En dat is precies zoals het altijd is geweest. De aartsbisschop van de katholieke kerk zei onlangs, 's avonds tot mij, toen er ginds die bespreking was, hij zei, broeder Brennan, Johannes de Doper maakte zich duidelijk bekend in de schriften zoals gesproken werd door de profeet Jesaja. Hij zei, uw bediening wordt duidelijk bekendgemaakt in de gemeente. Hij zei, de Lutheranen dan in de Bijbel, de Lutheranen kennen Luther, de Wesleyanen kennen Wesley, maar hoe is het met de Pinkstermensen? De zwerven rond en weten niet waar ze heen gaan. Ik zei, meneer, ik waardeer dat. En op dat moment viel de geest op die dame, ze had mij nooit tevoren gezien, sprak en maakte hetzelfde bekend. Nu om eerlijk te zijn ten opzichte van deze boodschap die ik vanmorgen breng, ik weet het niet. Ik zei hem, meneer, ik zou dat niet kunnen zeggen. Dat te zeggen is een heel groot iets, ziet er naar uit. Eén ding weet ik, dat er iets heeft plaatsgevonden. Dat is zeker. Al deze dingen zijn zozeer wetenschappelijk bewezen en over de hele wereld bevestigd, dat het niet slechts een mythe kan zijn. Het is de waarheid. Wat is het? Laat mij het eerlijk zeggen, voor ik vanmorgen tot u spreek. Ik weet het niet. En ik zou een waaghals zijn als ik één beweging zou maken voor ik het van hem heb gehoord, die tot mij heeft gesproken in het verleden en mij deze dingen heeft verteld. Bedenk dat onze Heer Jezus Christus zichzelf nooit bekend maakte als de Zoon van God. Hij zei, gij zegt dat ik het ben, hiertoe werd ik geboren enzovoort. Maar hij maakte zich nooit bekend. Nu, dat was de vuurkolom die de kinderen Israëls leidde. Was de Heer Jezus Christus in geestvorm. Gelooft u dat? De Logos die van God uitging. Dan, toen hij op aarde was, zei hij, ik kom van God en ik ga tot God. We weten dat allen. Na zijn dood, begrafenis en opstanding, was Saulus van Tarsus op weg naar Damascus om de christenen te vervolgen. Omdat zij dingen leerden die in tegenstelling waren met datgene wat hen was onderwezen. Hij was een groot strijder onder Gamaliel, een van de meest vooraanstaande leraars van hun school, van hun klooster in die tijd. Een groot man en een functionaris van de kerk. En daar gebeurde het, maar een groot licht, de vuurkolom opnieuw hem op het midden van de dag neerwierp. En een stem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Nu als u oplicht, toen Saulus opstond, zei hij, Heer, wie zijt gij? Daar deze jongen een Jood was, zou hij dat zeker niet zo genoemd hebben, tenzij het iets geweest was dat God symboliseerde. Hij zou het anders geen Heer hebben genoemd, dus het was diezelfde vuurkolom. Zoals Jezus zei, ik ga tot God, ik kwam van God en ik keer terug tot God. Daar was hij weer terug, in de vorm van de vuurkolom. Hij zei, ik ben Jezus, die gij vervolgt en het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan. Wij beseffen dat toen de apostel Petrus, aan wie de sleutels werden gegeven, om de gemeente te bouwen, zich in de gevangenis bevond. Dezezelfde vuurkolom door de tralies kwam, de deuren van de gevangenis opende en Petrus er op geheimzinnige wijze uitnam. zonder zelfs de wachter te verstoren. Voor mij is dat Jezus Christus dezelfde gisteren, heden en voor immer. En u zult een zaak altijd kennen aan zijn natuur. Alles wordt gekend door zijn aard, door de vruchten die het draagt. En ik vraag u om te letten op het soort vrucht die het draagt, dit licht. Wat God is, omdat het altijd teruggaat naar het woord van God en het woord van God bewijst, het woord van God predikt en God bewijst op die wijze dat woord zichtbaar voor u. Daar moet iets achter staan. Mensen hebben mij een profeet genoemd. Ik noem mijzelf geen profeet, omdat ik een waagal zou zijn als ik dat zou zeggen. Maar ik kan dit zeggen, dat de Heere mij dingen heeft laten voorzien, mij dingen laat vertellen die gebeurd zijn, die zullen gebeuren en gebeuren. En niet één keer van de tienduizenden keren heeft het ooit gefaald. Elke ding dat hij zei dat zou gebeuren, gebeurde. We weten dat allemaal. Als er vanmorgen een persoon in dit zichtbare gehoor is, of waar dan ook, die één keer zou kunnen opnoemen dat het faalde, hebt u de vrijheid te gaan staan en het te zeggen. En als iedereen weet dat het elke keer van de duizenden keren precies juist is geweest, zegt dan amen. Dus in de hele wereld zal dat hetzelfde zijn. Er staat iets op het punt te gebeuren. God zendt deze dingen nooit zonder dat er een doel achter zit. Ik dacht er juist aan dat ik hier een notitie had neergelegd betreffende een paar manchetknopen die ik vanmorgen draag. Velen van u hebben van deze filmster Jane Russell gehoord. Haar moeder is een Pinksterchristen. En Danny Henry is haar neef, haar volle neef, het kind van de zuster van haar moeder. Hij was baptist. En hij stond daar in de samenkomst van de christenzakenlieden in Los Angeles, Californië, 2 jaar geleden. En ik was juist geëindigd met een grote, machtige en krachtige verklaring, zodat zelfs de opziener, een van de algemene opzieners van de Assemblies of God, zelfs naar beneden kwam naar het podium van boven van het balkon waar hij zat en hij zei, ik geloof niet dat broer Branham dat meende. Ik zei, ik moet dit menen meneer, het is zo spreekt de Heer. Het ging over de gemeente in de eindtijd, in dit tijdperk. Omstreeks die tijd maakte die morgen deze jonge zakenman opname voor de televisie. Zijn andere broeder is inspecteur van de wegen in de staat Californië. En Danny Henry liep naar voren, nadat de samenkomst beëindigd was, zo naar het podium toe waar de mannen alle zaten. Hij kwam aanlopen om mij te omarmen. En hij zei deze woorden, broeder Branham, ik hoop dat dit niet godslastelijk klinkt, maar dat zou als het 23e hoofdstuk van Openbaringen gemaakt kunnen worden. Terwijl er slechts 22 hoofdstukken in Openbaringen zijn. Hij zei, ik hoop dat het niet herschermd klinkt. Hij had het nauwelijks gezegd. Nu, die jongen was een baptist en wist niet zo waar de boven toe rukken. Of hij begon met zijn armen om mij heen in een onbekende taal te spreken. En toen hij klaar was met het spreken in een onbekende taal, stond er een zwaar gebouwde donkere vrouw op, die daar precies voor mij zat en zei, dat hoeft niet uitgelegd te worden. Ze zei, ik kom uit Shreveport, Louisiana, of Baton Rouge, Louisiana. Dat is duidelijk Frans. Victor Ledoux, die een Fransman was, zat daar ook en zei, zeker, ik ben een Fransman. En dat was perfect Frans. Ik zei, wacht een ogenblik. U schrijft op wat hij zei en u schrijft op wat hij zei, voordat u iets zegt. Schrijf op wat werd gezegd en laat ons uw aantekeningen zien. Dus schreef de een het op en de ander schreef het op en het was hetzelfde, zelfs de plaats van de leestekens. Omstreeks de tijd dat zij de notities naar voren brachten, kwam een fijn uitziende, blonde jongen van achteruit de zaal aanlopen. Er was niet genoeg ruimte voor hem om te zitten, hij stond achterin. Hij kwam aanlopen en zei, wacht even, ik zou ook graag mijn aantekeningen willen geven. Hij zei, ik ben de Franse tolk van de Verenigde Naties. Hij zei, ik zou graag mijn notities willen achterlaten. Alle drie de aantekeningen van het Frans stemden precies overeen. En dit is wat erop stond. Dit is rechtstreeks van de oorspronkelijke notities overgenomen. Dit is Danny's eigen briefje. Hij deed het in zijn zak natuurlijk, ging het naar de christenzakenlieden enzovoort. Omdat gij de smalle weg hebt gekozen. de zwaardere weg. Gij hebt gewandeld in uw eigen keuze. Gij hebt de correcte en zuivere beslissing genomen. En het is mijn weg. Vanwege deze gewichtige beslissing zal u een zeer groot deel van de hemel wachten. Wat een glorierijke beslissing hebt gij gemaakt. Dit in zichzelf is dat wat de geweldige grote overwinning zal geven en doen geschieden in de goddelijke liefde. Nu, de man tekende hier met zijn naam. De bovenstaande verklaring werd vertaald van de profetie van Danny Henry over Brother Branham, gegeven door drie getuigen in het cafetaria in Los Angeles, Californië. Nu, dezezelfde jongeman die deze profetie gaf, niet wetende wat hij zei, was ongeveer een maand geleden in Jeruzalem en hij had het voorrecht uit te gaan en te liggen in de graftombe waar Jezus na zijn sterven begraven werd. En hij zei dat terwijl hij daar lag, hij zeer sterk aan mij moest denken. En hij begon te wenen en zei, hoe moeilijk is het voor broeder Werm geweest om stand te houden tegen de wereld en deze dingen en tegen al de kerken. Zoals het eens door iemand van Billy Graham's team werd gezegd, wij kunnen Billy Graham zien omdat alle kerken zich samen voor hem verenigen. We zien Oral Roberts bij de Pinkstermensen, maar hoe toch zal ooit iets bestaan wanneer het tegengesteld is aan wat de mensen is onderwezen? Het is God. En Danny heeft een hobby, hij maakt kleine stenen. Hij wandelde naar de plek waarvan gezegd werd dat het kruis daar had gestaan in de rotsen. En er was niemand in de buurt, dus brak hij een klein stukje steen af. En deed het in zijn zak als een herinnering. Thuisgekomen maakte hij er voor mij een paar machetknopen van. En eigenaardig, toen hij ze maakte, zagen ze eruit alsof ze met bloed bevlekt waren. En door beide rook een rechte, ononderbroken, smalle weg. Recht door allebei. Nu dat, zie, iemand anders zou het misschien niet opmerken, maar voor mij is het een compliment voor de dingen die ik geloof. Ik geloof dat in alles een betekenis ligt. En nu, in deze tijd, wat de Heer ook heeft, indien dit niet de zaak is waarvan hij profeteerde van Malachi 4 en ook van Lucas 17 en vele andere schriftgedeelten die zouden moeten gebeuren in deze laatste dag, mag ik dit als slot zeggen, dan heeft het een fundament gelegd voor de man wanneer hij zal komen. Daarom ben ik erg dankbaar dat de Almachtige God, indien het op die wijze moest zijn, mij in mijn onbestudeerde staat een klein beetje heeft laten doen om mijn dankbaarheid voor zijn liefde voor mij te tonen. Mijn liefde voor hem en onze liefde voor de mensen. In oprechtheid nader ik daarom dit onderwerp van huwelijk en echtscheiding. Mogen God ons alle genadig zijn. En nu, luister aandachtig, zusters, sta nu op om naar buiten te gaan. Blijf slechts een ogenblik rustig zitten. Broeders, doe het zelf. Draai daar buiten niet uw toestellen uit. Degene die op deze telefoonaansluiting staan afgesloten, doe dat niet. Blijf gewoon even rustig zitten totdat het voorbij is. Luister aandachtig en als u het er niet mee eens bent, schrijf de schriftplaatsen op die ik gebruik en bestudeer ze dan biddend voordat u uw beslissing neemt. God help ons, als wij proberen dit onderwerp te benaderen. Nu, het kan wat lang duren, ik wil niet dat u ook maar iets gehaast bent. Laten we alle de tijd nemen en het woord van God zo oprecht en zo grondig mogelijk bestuderen, als we maar kunnen. Laat ons beginnen met Matteüs 19, het 8e vers. Misschien... Ik wil beginnen met Matteüs 19. Misschien zou ik al kunnen beginnen bij het eerste vers. En dan helemaal doorlezen tot het 8e vers van hoofdstuk 19. Denk eraan dat deze dingen die ik zeg moeten komen van het woord van God. Het kan niet mijn eigen opvatting zijn, omdat mijn mening precies zo is als welke andere ook. Maar het moet in overeenstemming zijn met het woord van God. Bedenk dat God alles in samenhang houdt. Hij verandert nooit. Hij is dezelfde gisteren, heden en voor immer. Gelooft u dat? Hij is dezelfde. Nu, ik zal lezen vanaf het 19e hoofdstuk. En het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij uit Galilea vertrok en hij kwam over de Jordaan in het gebied van Judea. En vele scharen volgden hem en genas hen aldaar. En er kwamen fariseeën tot hem om hem te bezoeken. Ik pauzeer hier om de nadruk te leggen, zodat u ziet wie het waren die hem verzochten. En ze zeiden, is het geoorloofd zijn vrouw weg te zenden om allerlei redenen? Hij antwoordde en zei, hebt gij niet gelezen dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? En hij zeide, waarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn? Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem, waarom heeft Mozes dan bevolen een scheidbrief te geven en haar daarmede weg te zenden? Hij zeide tot hen, Mozes heeft u met het oog op de hardheid uw harten toegestaan uw vrouwen weg te zenden, maar van den beginnen is het zo niet geweest. God help ons. Met dit schriftgedeelte, deze vraag, werd Jezus geconfronteerd bij het allereerste begin van zijn bediening, en Mozes werd ermee geconfronteerd bij het allereerste begin van zijn bediening. Het is verreweg de belangrijkste vraag in de harten van de gelovigen. De zondaar bekommert er zich niet om, maar de gelovige wel, omdat de gelovige alles wat hij weet probeert te doen om voor God recht te leven. Als er daarom een vraag opkomt betreffende de godsdienst, dan rijst de huwelijk- en echtscheidingszaak op. Waarom? Omdat het de oorzaak is van de oorspronkelijke zonde. Daar begon de zonde. En dat is de reden dat het elke keer aan de orde wordt gesteld, want dat was het begin van de zonde. Nu, ik zal geen tijd hebben om al die dingen uit te leggen, want ik zal graag uw brief beantwoorden, wat ik ook maar kan doen. Heb hier de boeken die erover schreven, en vele vragen en zelfs uittreksels uit de kranten en dergelijke, om dit te bewijzen. Wij weten dat het Eva was over die appel die zij werd verondersteld te eten. Dat is niet eens schriftuurlijk. Beweren ze nu dat het abrikoos was. Het was geen van beide. Zij pleegde overspel, waardoor het eerste kind werd voortgebracht. Kain, Satans eigen zoon. Want in hem lag het kwade. Het kwam niet door Abel. Satans zoon was Kain. Ik weet uw vraag nu. Eva zei, ik heb van de Heere een man gekregen. Dat is precies juist. U zou de ordinairste vrouw in de stad kunnen nemen en de slechtste man. En als ze een baby zouden krijgen, zou het van de Heere hebben moeten komen. Want God heeft wetten ingesteld. Zoals het opkomen van de zon. En ook als u een klip plant in een goede akker, moet het groeien. Omdat het Gods wet is. Wanneer zaad wordt geplant, moet het groeien. En niets kan leven doen groeien dan God, omdat het onderworpen is aan zijn wetten. Daarom moest het kwade zaad, toen het werd geplant in de schoot van Eva, voortbrengen, omdat het Gods wet is van de voortplanting. Het kon iets anders dan het voortbrengen en het moest van God komen. Dat is de reden dat mensen soms zeggen dat baby's die niet geboren zijn uit christelijke ouders verloren zijn. Jezus Christus bloed geeft verzoening voor het kind. Maakt me niet uit hoe kwaad het geboren werd. Hij is het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Het kleine kind kan zich niet bekeren omdat het niets heeft om zich van te bekeren. En dat was de zonde der wereld die werd weggenomen door het bloed van Christus. Baby's gaan naar de hemel. Het is de oorspronkelijke zonde en daarom is het een strijdvraag. Als er iets buitengewoons van God verschijnt, is steeds de eerste vraag, hoe zit het met huwelijk en echtscheiding? Als immer is het nu nog steeds een vraag onder de mensen. Zowel als het in de tijd van Jezus, als het in de tijd van Mozes zo was. Het is altijd een probleem geweest. En tot op heden is het een strijdvraag onder de mensen. Omdat de mensen willen weten waar de waarheid is. Maar waar een vraag is, moet ook een antwoord zijn. En nu, omdat er een antwoord is, zoals ik eerder deze week heb gezegd, moet er een correct antwoord zijn. En als we ergens een antwoord op krijgen, dat niet juist is, dan weten we dat het fout was. Maar u vraagt nog steeds door, doordat de vraag juist wordt beantwoord. Indien u de waarheid wilt weten. En omdat dit een Bijbelse vraag is, moet er een Bijbels antwoord zijn. Het is zoals ik zei, als ik vanmorgen naar het oosten wilde gaan, naar mijn beste weten, om een bepaald iets in het veld te vinden, dat pal oostwaarts lag, dan ging ik naar het oosten. Als iemand zou zeggen, broeder Brennan, dit is oost. Het is potentieel oost, maar het is nooit oost. Ik zou het doel waar ik naar zocht passeren. Ik zou terugkomen wetend dat het fout was. En als iemand zou zeggen, broeder Abraham, het is die kant op, naar rechts. Nu, dat is potentieel oost, maar het is zuidoost. Ik zou het doel missen waar ik naar zocht, omdat ik over de grenzen van de volmaakte en de rechtstreekse weg heen ging. Nu, als dat zo is, hebben wij twee richtingen over huwelijk en echtscheiding. Een van hen beide zegt dat een man slechts eenmaal getrouwd kan zijn, tenzij zijn vrouw dood is. Dat is een van de vragen. Maar als u dat gaat volgen, dan gaat u overboord. Dan zegt de andere, als de man of de vrouw, een van beide, overspel heeft gepleegd, dan kan elk van hen weggezonden worden en weer trouwen. U bemerkt dat u daarmee overboord gaat. Dus ziet u, het is nog zuidoost, nog noordoost. Wij willen rechtstreeks oost. U geraakt buiten de schrift als u deze weg gaat. U geraakt buiten de schrift als u die weg gaat. Wij willen weten waar de schrift ontmoet. En weten wat de waarheid erover is. Beide nemen een andere weg. En blijven in gebreken het correcte antwoord te geven. Maar er moet toch een antwoord zijn. Het is tegenwoordig precies zo. Er zijn twee grote geloofsrichtingen in de kerk. De ene is het Calvinisme. De andere is het Arminianisme. De ene is wettisch en de andere is genade. En dan ontdekken we dat de mensen die in de genade geloven, de Calvinisten, zeggen, God zij geprezen, het schaadt mij niet als ik rook, het schaadt mij niet dat ik drink, ik kan deze dingen doen. Ik heb eeuwige zekerheid. Dan ontdekken we aan de andere kant, aan die van de wettische, dat ze zeggen, ik zou hem graag willen uitschelden, ik zou hem graag de waarheid willen zeggen, maar ik ben een christen, ik moet me rustig houden. Zie, u vindt uzelf op twee verschillende wegen, en geen van beide is juist. Nu, dat is hard om te zeggen, maar het is de waarheid. Wij vinden onszelf op twee verschillende wegen. Eén gaat de ene kant op en één de andere kant op. Nu, laat ons zien wat de waarheid is. Luister nu en zie of dit u begrijpelijk voorkomt. Als ik mij bijvoorbeeld gereed maak om over zee te gaan. Nu, ik zal mijn eigen gezin nemen. Dan zou ik mijn vrouw bij me roepen en zeggen, Ik zal over zee gaan. Nu, hier is de kant van de mens die de letter van de wet volgt. Nu, mijn vrouw, ik zal je de wet voorschrijven. Als je flirt met enige man, terwijl ik weg ben, dan ben je, als ik terugkom, een gescheiden vrouw. Ik wil niet dat je coquetteert. Ik wil niet dat je flirt. Begrijp je dat? Ik ben je man en als je het toch doet, zal ik je wegzenden wanneer ik terugkom. Dan steekt ze haar hand uit en pakt mij bij mijn das en zegt, mijn goede man, ik zal jou eens wat vertellen. Zie? Ze zegt, als jij naar een vrouw kijkt of een vrouw mee uitneemt of flirt met een vrouw, zal ik, een gescheiden man, als jij terugkomt. Nu zou dat een gelukkig thuis zijn. Dat zijn de wettigste mensen. Juist. Nu, de andere kant is, dat als ik over zee ga en ik maak een fout, ik ga erheen en zeg, wel nu, kijk, ik zal deze vrouw mee uitnemen. Oh, dat is allemaal in orde met mijn vrouw, zij geeft er niet om. En mijn vrouw zegt wel, ik ga uit met die man, dat is in orde met Bill, dat kan hem niet schelen. Als het mij niet kan schelen, dan is er iets fout met mij en dan hou ik niet echt van die vrouw. En als het haar niet uitmaakt, is er iets fout met haar. Zij is mijn vrouw en ik wil niet dat een andere man gekheid met haar maakt. Zij is mijn vrouw. Nu, de juiste weg hierbij is dat beide hun waarheid hebben, maar niet de exacte waarheid. Wanneer ik over zee ga en het op de juiste wijze wil doen, dan roep ik mijn gezin bij elkaar, we bidden met elkaar. En ik draag hen op aan God en zij dragen mij op aan God. En wanneer we dat hebben gedaan, ga ik over zee. Nu, ik weet dat ze van mij houdt. Ik heb vertrouwen in haar. Ik houd van haar. Zij heeft vertrouwen in mij. Zolang ik haar zo lief heb, maakt zij zich geen enkele zorg dat ik een andere vrouw mee uitneem. Zolang als zij mij echt lief heeft, is het niet nodig dat ik zou denken dat er een andere man met haar uit zou gaan. Omdat zij mijn vrouw is en ik haar geloof. Ik geloof dat als ik werkelijk iets verkeerd zou doen, een fout zou maken en uitgaan met een of andere vrouw. En ik zou terugkeren en het haar beleiden en zeggen, Mira, ik was niet van plan dat te doen, ik liep gewoon in een val. Deze vrouw rende gewoon recht op me af en greep me bij mijn arm en begon dit en dat. Ik geloof dat zij het zou begrijpen. Ik geloof dat zij me ervoor zou vergeven. Maar ik zou het voor niets ter wereld willen doen. Omdat ik haar lief heb. Hoewel zij het me zou vergeven, zou ik het niet willen doen. Ik zou haar voor niets ter wereld willen kwetsen. Hoewel ik zou weten dat ze het me zou vergeven, zou ik haar niet willen kwetsen. En zo is het met God. Als een videoliefde, wat menselijke liefde is, kameraadschappelijke liefde, bewerkt dat een man dat voor zijn vrouw voelt, wat dan met de agape-liefde, het Griekse woord voor de liefde van God, hoe zou dat mij laten handelen ten opzichte van Jezus Christus? Zolang als ik het verlang te doen, is het in mijn hart om het te doen. Ik zeg, zolang het in mijn hart is het te doen, ga ik en dan doe ik het. De wet zou me dat niet toestaan. Want ik zou weten dat ik ervoor gestraft zou worden. Maar de werkelijke waarheid erover is, wanneer de liefde van God in uw hart binnenkomt, u het niet wil doen. Dat is de waarheid erover. Daar zijn de twee richtingen. Niet het wettische of het andere, het Calvinisme. Het is beide. Nu. We ontdekken dat er ook tegenwoordig vele verschillende denominaties zijn. Er is de katholieke kerk, de protestantse kerk. Elk van hen zegt dat zij de weg zijn. Zie, wij hebben de weg. Wij zijn de waarheid. Daar zijn de methodisten die zeggen wij hebben de waarheid. De baptisten zeggen wij hebben de waarheid. Wel, voor mij, zolang zij het op die manier voelen, is het niet zo. Omdat Jezus zei, ik ben de waarheid. Zie? Daarom is het, zoals ik in mijn prediking van gisteravond zei, hij is de plaats waar God zijn naam stelde. De enige plaats van aanbidding. U bent niet een christen omdat u een protestant bent. U bent geen christen omdat u een katholiek bent. U bent geen christen omdat u een Methodist, Baptist of Pinkstermens bent. U bent een christen omdat u gedoopt werd in Jezus Christus door de Heilige Geest. Niet door water. Er is één geloof, één Heer, één doop. En dat is de doop van de Heilige Geest. Waterdoop leidt u binnen in een gemeenschap. De doop van de Heilige Geest voert u binnen in Christus. Daar is de waarheid. We hebben ook twee gedachten over dit huwelijk en echtscheiding. Nu, daar onze Heer het zeven zegel geheimenis van zijn woord voor ons heeft geopend in deze laatste dag. Voor velen van u mag dit misschien Grieks zijn, maar mijn gemeente begrijpt het. Als u hebt gehoord van de visionair en van wat heeft plaatsgevonden. En het is een bijbelse vraag. Wij worden hier uitgenodigd om te geloven dat er een waar antwoord moet zijn op het hele verborgen geheimenis dat verborgen was sinds de grondlegging der wereld. De Bijbel profeteert en zegt dat in deze tijd deze geheimenissen zouden worden bekendgemaakt. Openbaringen 10. En bij het bezuinen van de zevende engel, de boodschapper van Laodicea, zouden de geheimenissen van God bekend worden gemaakt. En dit is het laatste tijdperk, dat van Laodicea. Kijk, deze hele opwekking duurt al 15 jaar of meer. En niet één denominatie is eruit ontstaan. Luther had een opwekking, er ontstond een denominatie. Wesley, er ontstond een denominatie. Alexander Campbell, en er stond een denominatie. En al die andere grote, John Smith, enzovoort, denominaties, Moody, enzovoort door. Maar hier is er één, en gewoon duurt een opwekking slechts 3 jaar. Maar deze duurt al meer dan 15 jaar, en niet één denominatie is eruit voortgesproten. Want dit is de zaadtijd. Er is geen kaf meer. Nadat het kaf verdwenen is, komt het zaad. God is gereed. Als hij het nu niet doet, zal hij een gemeente tot volmaking roepen door zijn woord, Jezus Christus. Let op, er moet ergens een antwoord zijn. En omdat het 7-maal verzegelde geheimenis Gods is, 7 zegels, hoeveel begrijpen dat? Steek uw handen op. Laat ons zien, ik denk dat de meeste van hen van onze samenkomst uit de omtrek zijn. Luister, indien niet de boeken over het onderwerp zullen zeer spoedig uitkomen, we hebben er nu reeds enige boeken over. In onze tekst nodigt Jezus ons uit terug te gaan naar het begin voor het ware schriftuurlijke antwoord. Nu, toen hij hiermee werd geconfronteerd, waren er 2 dingen te zien. De priester zei tot hem, kan een man zijn vrouw wegzenden en een ander trouwen om allerlei redenen? En Jezus antwoordde, het was niet zo van te beginnen. Toen zeiden ze, Mozes stond ons toe een scheidbrief te schrijven en haar weg te zenden voor alles wat ze maar wilde. Hij zei dat Mozes dat deed vanwege, ik laat het een poosje voor wat het is, vanwege de hardheid van uw harten. Maar in den beginnen was het zo niet. De vraag. Zoals tegenwoordig de vraag over de wereldvrede. Komt deze door de politiek? Door vereniging van naties? Ik zeg u, nee. Dat is altijd mislukt en het zal weer mislukken. Maar er blijft een waar antwoord op de vraag. Zal er vrede op de aarde zijn? Ja, wanneer de zonde van de aarde is weggedaan, zal er vrede zijn. Maar tot die tijd zal er geen vrede zijn. Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. God gaf een geneesmiddel tegen de zonde. Luister nu aandachtig. God gaf het geneesmiddel om de zonde van de aarde weg te nemen. Maar de mens van de aarde wilde Gods middel niet accepteren. God gaf ons een geneesmiddel en een mogelijkheid om onze vrouwen te trouwen en met hen te leven. Maar de mens wilde Gods middel niet aanvaarden en wilde zijn woord erover niet aanvaarden. Jezus was het die zei, dit doet ons terugdenken aan zijn woorden, wetend dat hij zei, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woord niet. De vraag, het ware antwoord waarvan Jezus wenst dat we daarna teruggaan, is terug te gaan naar de beginnen. Dat zou dan zijn in Genesis. Omdat het woord Genesis inhoudt dat het het zaadhoofdstuk is voor elke vraag in de Bijbel. En je moet altijd teruggaan tot het zaad om te zien wat voor soort zaad er in een akker ligt om erachter te komen wat uw oogst zal zijn. Nu, welk soort zaad werd gezaaid? Genesis, omdat dat het zaadhoofdstuk is, gaan we terug naar Genesis en Jezus leidde ons naar dat schriftgedeelte in den beginnen. Nu, bedenk u, dat was toen de tijd begon. Daarvoor was de eeuwigheid. Onze vraag hier was, als wij teruggaan naar de beginnen, nu, mis dit niet. Daarom wilde ik graag langzaam spreken, om de mensen buiten aan de lijnen en opdat de band duidelijk zal zijn. Indien Jezus zei, ga terug naar de beginnen, toen was er van alles slechts één paar op aarde. Eva, zij werden samengevoegd door God alleen. Eén mannelijk paard, één vrouwelijk. Eén mannelijke papegaai, één vrouwelijke. In de beginnen, waarvan hij ons zei daarnaar terug te gaan, was er van alles slechts één paard. Is dat waar? Dan stellen wij vast dat alles in te beginnen in volmaakte orde en harmonie met God verliep. Niets was uit de orde. In de hemel is alles nog steeds in orde. Al de sterren, het sterrenstelsel, het zonnestelsel, alles is in volmaakte orde. Wanneer een van hen beweegt, wordt het hele programma onderbroken. Nu, luister. Ziet u het? Eén verstoring bederft het hele programma. Toen de menselijke wezens in voortdurende harmonie met God leefden, met één man en één vrouw, zondigde deze vrouw. En het wierp het hele aardse programma uit de voortdurende harmonie met God. Daarom één woord toe te voegen, aan dit boek op één woord af te nemen, dat werpt een christen uit de voortdurende harmonie met God. Dat werpt de gemeente uit de voortdurende harmonie met God. Dat werpt het gezin uit de voortdurende harmonie met God. Elke gelovige kan uit de harmonie met God geworpen worden als hij niet elk woord van God accepteert. Dan was het de vrouw die de scheiding van het lieflijke huis veroorzaakte. Het was niet een cherub die de aarde schade. Het was niet Adam die maakte dat het huis uit de harmonie werd geworpen. Het was niets anders wat het huis en de hele zaak uit de voortdurende harmonie wierp, dan een vrouw, Eva. En het is hier dat het begin waarvan Jezus sprak, werd verbroken. Jezus zei, in den beginnen maakte God één mannetje en één vrouwtje van elke soort. En nu, toen deze vrouw, niet het vrouwelijke paard, niet de vrouwelijke hond, maar de vrouw, zij brak de hele voortdurende harmonie van Gods werking op de aarde en wierp alles in de dood. De vrouw, niet de man. Zij brak het verbond. Zij brak het verbond en waarom? Zij stapte over de grenzen van Gods woord. Nu, toen zij haar verbond met haar man verbrak, verbrak zij haar verbond met God. En omdat zij toen het verbond met God verbrak, verbrak zij het met haar man. En toen u uw belofte, uw verbond ten opzichte van Gods woord verbrak, veroorzaakte dat er zoveel onechte kerkleden ontstonden. Omdat een groep mensen samenkwam en zei, wel dat betekent het niet. Dat werpt de hele organisatie uit, de voortdurende harmonie met het woord. Oh, wij geloven dat niet. Dr. Jones zei dat het niet zo was. Maar zolang God zei dat het zo was, hij zei, maar het blijven godswaarachtig en ieder mens leugenachtig. Daar wordt de voortdurende harmonie verbroken. Nu wij zien dat doordat de voortdurende harmonie werd verbroken, dat toen de levenslijn werd verbroken. Ook werd de tijdlijn verbroken. Het verbond werd verbroken. Alles viel uit één. Waardoor? Door een vrouw. Daardoor werd het verbond verbroken. Nu, als u dat wilt lezen, kunt u het lezen in Genesis 3. Nu, toen werd de man volgens Gods woord gesteld om te heersen over de vrouw. Ze was niet langer zijn gelijke. Ze was zijn gelijke in de natuur, weet u. Maar toen zij Gods woord brak, stelde God de man aan om over haar te heersen. Genesis 3, vers 16, als je het wilt opschrijven. Ze was niet langer de gelijke van de man. Zij was een overtreedster van Gods woord. Ziet u niet dat zij, de gemeente hier beneden, de overtreedster is van Gods woord, waardoor zij volledig uit die voortdurende harmonie is geworpen. Dat is wat de gemeente heeft gedaan. Het heeft geestelijke dood op die hele zaak geworpen. Nu zult u begrijpen waarom ik deze dingen er zo inhamer. Het is de waarheid. Dit zijn Bijbelse feiten. Let op. Waarom heeft zij zoiets als dit gedaan? Hoe kon die lieflijke, mooie, volmaakte vrouw? Ik heb eens een schilderij gezien, geloof dat het in Griekenland was, van een kunstenaar die een schilderij maakte van Eva. Ze was het verschrikkelijkst uitziend wezen dat ik ooit gezien heb. Dat toont waarnaar een vleeselijk gezind mens kan kijken. Maar zo was zij niet, zij was mooi. Omdat zij een volmaakte vrouw was. Helemaal vrouw. Let op. Waarom deed zij zoiets, terwijl zij van die hoge orde was? Ze was precies zoals de man, aan hem gelijkwaardig. Maar we weten nu wel, hè, dat ze haar gelijkwaardigheid aan de man verloor, toen zij zondigde en God zei, de man zal van u aan over u heersen. Nu, dat is de schrift. Als u zou willen, kunnen we het lezen. Geef u de schriftgedeelte en spaar zo de tijd voor deze grote telefoonaansluiting door het land, zodat u het zelf zou kunnen lezen. Bemerk waarom zij dat deed. Hoe kwam Satan ooit tot haar? Wist u dat Satan eens gelijkwaardig was aan God? Zeker was hij dat. Hij was alles, behalve schepper. Hij was alles. Hij stond aan de rechterhand van God in de hemelen, een grote leidende cherub. Let op. De reden dat zij dit deed was, dat zij niet in de oorspronkelijke schepping was. Zij was niet in Gods oorspronkelijke schepping. Zij is een bijproduct. Daarom in den beginnen, waarnaar Jezus ons verwees, was zij niet een oorspronkelijk geschapen wezen van God. Zij was een bijproduct van de man. Jezus verwees naar de beginnen. Herinner u, in de oorspronkelijke schepping was Adam beiden mannelijk en vrouwelijk in één. Maar daarna werd een rib van hem afgescheiden. Let op, slechts een bijproduct. En bemerk, van heel Gods schepping, van elk dier en al het andere, was zij de enige die zo ontworpen was. Elk ander vrouwelijk wezen was in de oorspronkelijke schepping. elk ander vrouwelijk wezen was in de oorspronkelijke schepping. Maar Eva was niet in de oorspronkelijke schepping. Zie, dat moest zo zijn. We zullen daar straks nog op ingaan. Let op, in deze schepping waarin zij was, niet in de oorspronkelijke, maar een bijproduct. En in deze schepping is er, nu, ik wil uw gevoelens niet kwetsen, maar ik wil u een waarheid vertellen en blijft u rustig zitten, u doet het fijn. Niets is zo verleidelijk ontworpen als een verleidelijke vrouw. Niets anders kan zo zijn, niets anders is zo gemaakt. Er is ook niets dat zo gemakkelijk verleid kan worden als een vrouw. Nu, de val in de beginnen bewijst dat deze bewering waar is. Zij was niet in de oorspronkelijke beginscheppingen. Zij was in Adam. Niet als vrouwelijk geslacht op zich in te beginnen. Zij werd gemaakt als bijproduct. Er is niets ontworpen dat zo gemakkelijk verleid kan worden en verleiden kan als een vrouw. Er is niets ontworpen dat zich zo diep kan verlagen als een vrouw. Denk nu na. Er is niets ontworpen in de hele schepping dat zich zo diep kan verlagen als een vrouw. Zij kan het hart van een man in stukken scheuren, gemakkelijker dan wat ter wereld ook. Zijn vrouw, laat dat lieve kleine vrouwtje er eens van doorgaan met een andere man. Ziet dan die man daar zitten met zijn kinderen, terwijl de tranen over zijn gevangen stromen. Zij is op die manier ontworpen. Zij is gemaakt om dit te doen. Er is geen varken, geen hond, geen ander dier zo ontworpen als zij, dat zo diep kan zinken als zij. Nu, dat is waar, met achting voor mijn zusters. Ik wil alleen dat u oplet. Geen dier kan immoreel zijn. U kunt de hond een teef noemen, die vrouwelijke hond. U kunt het vrouwelijke varken een zeug noemen. Maar haar moraal gaat een miljoen mijl uit boven die van vele Hollywoodsterren. Zo diep kan ze zinken in haar toestand. Denk je slechts nu even over na. Er is niets ter wereld in Gods schepping gemaakt dat zo immoreel kan zijn en zo diep kan zinken. U zegt, nou wacht even, de man, we zullen daar nog op komen. De vrouw moet ja zeggen. Let op. Niets is ontworpen dat zo diep kan zinken en zo vuil kan zijn als een vrouw. Een hond kan het niet. Een varken kan het niet. Een vogel kan het niet. Geen dier is immoreel. Toch kan het dat zijn. Want het is niet zo geschapen dat het zo kan zijn. Een zeug kan niet immoreel zijn. Een vrouwelijke hond kan niet immoreel zijn. Een vrouwelijke vogel kan niet immoreel zijn. De vrouw is de enige die het kan zijn. Nu ziet u waar Satan heen ging. Zie. Maar toch heeft zij de kracht gekregen om ja of nee te zeggen. Zie. Het hangt ervan af waaraan ze zich wil houden. Zie. Hier kunnen wij duidelijk zien waar het slangenzaad binnenkwam. Daar is de enige plaats waar je heen kon gaan. Als dat niet overtuigt, dan is er iemand blind. Zie, het moest zo gaan. Let op. De reden waarom dieren het niet konden doen, is omdat het vrouwelijke dier in de oorspronkelijke schepping was. De vrouw was niet in de oorspronkelijke schepping. Nu zullen we teruggaan en dit opgraven en het dan regelrecht terugbrengen tot de huidige dag in het testament. Zij alleen is ontworpen voor vuilheid en onrein leven. Een hond kan het niet. Geen enkel vrouwelijk dier kan het. Alleen de vrouw kan. Een hond of welke van de andere dieren ook, paren eens per jaar en dat is voor een jongen. Niet voor seksueel genoegen, maar voor hun jongen. De oude zeug, de oude teef. Ze doen het één keer per jaar, voor een moment, dat is voor hun jongen. Maar de vrouw is zo geschapen dat zij het kan doen wanneer zij maar wenst. Ik heb hier nu wat doorgestreept. U kunt zich de rest voorstellen. Een hond kan het niet, maar een vrouw wel. Ik hoop dat de Heilige Geest de rest nu openbaart van wat ik hier heb doorgestreept. Zij is het enige wezen van het vrouwelijk geslacht dat mooier is gemaakt dan het mannelijk wezen. Dat is bij geen enkele andere soort zo. Bij alle andere schepsels van God zijn de mannetjes mooi, zoals bij de dieren, de vogels enzovoort. Telkens is het mannetje het mooist. Kijk naar die grote reebok, grote fijne horens, groter gebouwd en die kleine eenvoudige ree. Kijk naar de grote haan met al zijn prachtige veren en de kleine bruine hen. Kijk naar de vogels, de haan en de hen. Waarom? Waarom is het zo bij al Gods schepselen? Bij elk schepsel is het mannetje het mooist. Bij de schapen, bij de varkens, bij de paarden, bij al het andere. Het is altijd het grote manneke dat mooi is. Ook bij de vogels. Maar bij het menselijke ras is het de vrouw die mooi is. Niet de man. Als hij het is, is er iets met hem verkeerd. Dan is het zaad ergens gekruist. Oorspronkelijk is het zo. Waarom? Waarom werd het gedaan? Om daardoor te verleiden. Haar ontwerper, Satan, werkt nog steeds aan haar, ook in deze laatste dagen. Laat me hiervoor een ogenblikje stoppen. Mooi. Wist u dat de eerste internationale wereldwijde verwoesting van de wereld gebeurde vanwege de knappe vrouwen? Toen de zonen God zagen dat de dochters der mensen schoon waren, namen zij zich daaruit vrouwen. Is dat juist? Hebt u de toename van schoonheid bemerkt van de vrouwen in deze tijd? Ik heb de foto gezien van Pearl Bryan, waarvan eens werd verondersteld dat zij de knapste vrouw in het land was. Er is geen tienermeisje in deze school die haar niet in de schaduw zou stellen als het op schoonheid aankomt. De toename van de schoonheid van de vrouwen toont de tijd van de verleiding. Wanneer heeft een kerk er ooit mooier uitgezien dan vandaag? Alles wordt gekenmerkt door grote, fijne, mooie gebouwen, miljoenen hiervan en miljoenen daarvan. Ziet u dat niet? Zij, de verleiding. Nu, er is niets dat zich zo kan verlagen als zij. En zij is zo ontworpen dat ze verleiden kan. En Satan is werkelijk aan haar bezig in deze laatste dagen, omdat hij haar ontwerper is. Ik zou u dat nu kunnen bewijzen door regelrecht terug te gaan aan het begin. Wie begon aan haar te werken? Adam of Satan? God of Satan? Zie, dat is haar ontwerper. Haar voornaamste wapen is om een man in haar vuilheid te werpen. Als zij een knappe vrouw is, kan zijn man elke richting uitkrijgen die ze maar wenst. Het is niet de kroeg die de man grijpt, het is die knappe vrouw die zich half gekleed op straat heen en weer draait. Dat is de verleider. En dat is de verleider. En daar. En zij is er dodelijk mee. Absoluut dodelijk. U mag mij betwijfelen over dat Satan haar ontwerper is. Maar dat is de waarheid. Satan heeft haar gevormd. Hij doet het nog steeds. Laat mij iets tonen in de schrift. Ik moet u meenemen naar de schrift en u vormt er uw mening over. Waar u naar kijkt vandaag. Satan is degene die dat soort schoonheid tot stand brengt. Als wij opletten, hij was de schoonste van alle engelen in de hemel. Is dat juist? En hij wilde van de hemel een mooiere plaats maken dan het koninkrijk van Michael. Is dat juist? Het toont ook dat Kain zijn zoon was. Hij bood een mooiere aanbidding aan. Hij wist hier zijn altaar met vruchten en bloemen enzovoort. Is dat juist? Prachtig. Zonde is prachtig. Wat wij vandaag schoonheid noemen. Zonde is verleidend door schoonheid. U zou als u een vrouw op straat ziet lopen nooit kunnen zeggen wat in haar hart is, zie. Maar ik wilde deze dingen zeggen zodat u kon zien waarom Satan haar ontwerper is. Dat is precies juist. Zijn eigen zoon Kain bewees het. Nee. Ze is mooi om te kunnen verleiden. De wereld is mooi om te kunnen verleiden. Ik bedoel de kosmos, het wereldstelsel. Het is schoon om te kunnen verleiden. Grote, mooie, luxe plaatsen. Toen even de profeet Amos kwam en hij neerkeek op de stad en zag dat het eruit zag als een modern Hollywood. Knepen zijn kleine, oude ogen zich een beetje samen onder het grijze haar. Daarin zijn gezicht hing en hij liep erheen met een boodschap en hij barst los over die plaats. En hij zei, diezelfde God die u beweert te dienen, zal u verteren. Juist, zonde. Dat is mooi. Ze schilderen Judas af als een of andere dronken zot er ergens op straat, de mond open hangt, vliegen erin enzovoort. Judas was knap, sterk. Sterk. Een verleider. Op die kerel moet je verdacht zijn. Het is niet de vent, de boer die binnenkomt en overal aan, waarvoor je op moet passen voor je vrouw. Maar, was op die plotte vent. Hij is de boer. Zonde is prachtig in de ogen van de wereld. Maar God wordt niet gekenmerkt door dat soort schoonheid. Wist u dat? God wordt gekenmerkt door karakter. Door een schoon karakter. In de Bijbel, in Jesaja 53, als u enige schriftplaat wil opschrijven. Ik heb daarover vele teksten hier opgeschreven. Dan lezen we erover. Over onze Heer Jezus, dat er aan hem geen schoonheid was. Dat wij hem zouden hebben begeerd en wij verborgen als het ware ons aangezicht voor hem. Is dat juist? Wij begeerden hem niet, want hij was niet schoon. Hij was waarschijnlijk een kleine man met gebogen schouders en rossig uitziende. En hij werd als leider niet begeerd. Hij zag er niet uit als een leider. Hij sprak de taal van het gewone volk enzovoort, zoals de gewone volksmensen dat doen. Dus daarom zag hij er niet uit, alsof hij een of andere grootgeleerde was, ontwikkeld en mooi, helemaal goed gekleed enzovoort. Hij was maar een gewone man. Er was geen schoonheid aan hem dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij wandelde steeds maar in en uit bij het volk en men wist zelfs niet wie hij was. Hij zag er niet uit als een god als hij voorbij ging. Wat wij zouden houden voor een god. Maar toch was hij het. Hebt u bemerkt dat de Heere God tot Samuel zei? Tot Samuel. Ga op naar het huis van Jesse en zalf een van zijn zonen als koning in de plaats van Saul. De mensen hadden Saul gekozen, hoewel Samuel hen absoluut had verteld het niet te doen. Hij zei, God wil niet dat u een koning hebt. Hij is uw koning. Heb ik u ooit iets verteld in de naam des Heeren dan dat het gebeurde? Heb ik u ooit gevraagd om geld of iets anders voor mijn onderhoud? Ze zei, nee, u hebt ons nooit om geld gevraagd. En wat u ook hebt gesproken in de naam des Heeren, het kan te geschieden. Maar we willen toch een koning. Dus kozen zij Saul. Zie wat de wereld koos. Zie wat Israël koos. Israël, Gods gezalte, zij kozen een man die met hoofd en schouders boven elke man in het land uitstak. Groot, zwaar, fijne, knap uitziende kerel. En er was steeds een vlieg in de zaal. Maar God zei, ik zal u een koning kiezen naar mijn keuze. Dus zei hij, Samuel, ik zal u niet vertellen wie hij is, maar ga heen, hij is een van Jesse's zonen. Jesse, zijn vrouw en ze alle keken rond en zeiden, ja, onze oudste zoon, hij is een grote, hij is een knappe man, hij zal er precies goed uitzien voor de koningskroon. Hij is knap, hij is bestudeerd, hij is een fijne man, ik weet dat hij precies de juiste is, hij spreekt netjes. Toen zij naar buiten kwam, brachten, nam Samuel de hoorn erover, die ging naar hem toe en zei, nee, de heer wees hem af. Zo ging hij de hele rij van de zes zonen af en de heer wees elk van hen af. Hij vroeg, is er niet nog één? Oh ja, zei hij, er is er nog één. Hij is daar buiten en hoeft te schapen. Hij zit daar maar en hij speelt en zingt liederen. Hij jubelt en gaat een keer. Maar hij is een wat oudachtig ventje met kromme schouders en rosse haar. Van hem valt nooit een koning te maken. Hij zei, ga hem halen. En toen David in het zicht van de profeet kwam, rende de profeet erheen met olie en goot deze uit op zijn hoofd en zei, dit is Gods gekozene. Niet knap, maar met karakter. God kijkt naar karakter. De mens kijkt naar natuurlijke schoonheid. Het is verleidend. Daarom werd de vrouw die schoonheid gegeven voor verleiding om te verleiden. Als een vrouw haar schoonheid niet op de juiste wijze gebruikt, is het een vloek voor haar. Dat zal haar sneller naar de hel brengen dan iets anders dat ik ken. Ze zou knap kunnen zijn, zeker. Zolang ze bij haar man blijft en doet wat juist is, is dat heel mooi en fijn. Maar zij kan diezelfde zaak nemen en ach, hoe kan zij daarmee verleiden? Want het werd aan haar gegeven om zo te handelen. Let op. Nu. Maar God wordt gekenmerkt door karakter. Er was aan hem geen schoonheid dat wij Jezus zouden hebben begeerd, maar er was nooit een karakter op aarde als hij. Nu. We stellen heden het karakter van de gemeente vast. Satan en zijn groep zijn uit op grote, prachtige kerken. Prachtige dingen. Dat is waar de wereld vandaag naar kijkt. Oh, als de voorganger de grote zussen zo priesterlijk en goddelijk voortschrijdt in zijn zware toga en dergelijke, dan noemen ze dat schoonheid. Maar de werkelijke heiligen van God zoeken naar het karakter van het betuigde woord. Dat is wat de heiligen deden in die dag toen zij Jezus zagen. Het was niet iets om naar te kijken, maar zij zagen God in hem. Zij zagen dat God met hem was. Zo was het ook met diegene met Joab en die karakters bij David. Een kleine, oude kerel. Maar ze zagen wat in die man was. Ze zagen dat God in hem was en ze wisten dat hij op een of andere dag aan de macht zou komen. Van hen versloeg er een de andere. Vijf broers van Goliath met één hand en de andere doodde 300 man. Toen enige vrouwen van hen bonen plukten voor het eten en het leger was uitgetrokken, nam hij een speer en hij doodde 300 Filistijnse mannen. Karakter. Waarom? Zij bleven bij David. Zij wisten dat de zalving op hem was en dat hij aan de macht zou komen. Een zuiver beeld van de gemeente vandaag die trouw blijft aan het woord. Wij weten dat het betuigd zal worden. Wij weten dat zij op een dag aan de macht zal komen. Hoewel hij een vluchteling was voor Saul en de rest van het volk. Toch wisten zij dat hij aan de macht zou komen. Wij weten ook dat hij aan de macht zou komen. Dus wij zullen dat woord nemen en daarbij stand houden. Ongeacht wat het kost. Indien wij Filistijnen moeten verslaan of in een koud springen een leeuw doden. Zoals hij erin deed. Gaan wij het ondanks alles. Omdat God de weg zo heeft bestemd. Wij zien uit naar karakter. U zou me nu kunnen vragen. Waarom stond hij toe dat zij zo werd ontworpen? Ik wil er niet te veel tijd voor nemen, want ik heb hier nog heel wat te zeggen. Waarom? De vraag zou kunnen rijzen, waarom maakte God deze vrouw zo? Waarom stond hij toe dat zij zo is? Het was naar zijn eigen welbehagen. Zeker. Nu, als u een ogenblik uw Bijbel wil opslaan, Laat ons even Romeinen 9 opzoeken. Dan zal ik u tonen hoe God deze dingen doet. Als u het wilt lezen, kunnen wij hier zien wat God doet naar zijn eigen welbehagen. Romeinen 9, vers 14. Wat zullen wij dan zeggen? Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God, toen hij Jacob koos en Esau bewierp, voor een van de jongens een recht kon hebben om zelf een keuze te maken? Geen van beiden, want voordat zij waren geboren, nog in de schoot van de moeder, zei God, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Zie, waarom? Want hij zegt tot Mozes, over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen. En jegens wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. Het hangt dus niet daarvan af of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God die zich ontfermt. Want het schriftwoord zegt tot Farao, daartoe heb ik u erop staan, opdat ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de hele aarde. Daarom, nu let hierop, hij ontfermt zich dus over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Gij zult niet tot mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie wederstaat zijn wil? Maar gij, o mens, wie zijt gij dat gij God zou tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerde zeggen, waarom hebt gij mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem, om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol en het andere tot alledaags gebruik, of oneervol? En als God nu zijn toorn willende tonen en zijn kracht bekendmaken, de voorwerpen des toorns die ten verderve toebereid waren, met veel langmoedigheid verdragen heeft, juist om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid. Nu, denk daar eens over na. God deed het. Hij moest het zo maken. Het moest daar zijn. Nu, luister. Ik wil gedurende een paar minuten uw aandacht voor iets vragen. Waar is God? God is een grote eeuwige. In de beginnen, ver terug, voordat er een begin was, was hij zelfs geen God, wist u dat? Een God is een voorwerp van aanbidding en er was dan niets om hem te aanbidden. Hij leefde alleen. En in hem waren attributen. Wat is een attribuut? Een gedachte. Nu, u zult iets krijgen dat zal aansluiten aan de les voor vanavond. Bemerk, hij was zijn eigenschappen die in hem waren. Het was in hem om vader te zijn. Het was in hem om God te zijn. Het was in hem om zoon te zijn. Het was in hem om redder te zijn. Het was in hem om genezer te zijn. Al deze dingen ontvouwen gewoon zijn eigenschappen. Er is niets uit de orde. Denkt u dat God het eind van de beginnen niet voorzag? Zeker deed hij dat. Er is niets uit de orde. Het is gewoon het ontvouwen van zijn eigenschappen. Nu, hij kon niet rechtvaardig zijn. En veroorzaken dat de mens viel. Hij moest hem op de gelijke basis van vrije wilskeuze stellen, zodat hij zijn eigen keus kon maken, maar hij wist dat hij zou vallen. Hij kan geen redder zijn, tenzij er iets verloren is. Hij kan geen genezer zijn, tenzij er iemand ziek is. Deze dingen moesten zo zijn. God heeft het zo gemaakt, zodat zijn grote eigenschappen getoond konden worden. Als er niemand was geweest, zou hij nooit een redder kunnen zijn geweest. Maar wij weten dat hij het was. Zelfs voor de tijd begon was hij verlosser. Hij was verlosser. Daarom moest er iets verloren zijn. Hoe zal het gebeuren? Als hij het neemt en het verliest, alleen maar om het weer te redden, dan is dat geen rechtvaardigheid voor zijn oordeel. Dan zou hij geen mens naar de hel kunnen sturen. En toch rechtvaardig zijn. Hij is vriendelijk, zacht, waar, eerlijk. En hij is een grote rechter. Zie, hij zou dan zichzelf tegenwerken. Dus moest hij een mens op aarde zetten en hem voorzien van een vrije wilskeuze, wetend dat hij zou vallen. Hoe kon de mens geschapen naar zijn eigen beeld vallen? Wordt het u nu al wat duidelijker? Daarom moest hij een bijproduct maken. iets buiten de oorspronkelijke schepping. Nu ziet hij het, zie, daar komt hij. Zie, dat is wat er viel. Hij schiep het, wetend dat het zou vallen. Het ging in de handen van Satan over, als een vat ten onere. Waar wordt tegenwoordig eer aan verleend? Denk u daar eens aan. Let nu, aandachtig op. Nog eens, waarom werd zij op deze wijze ontworpen en niet zoals de andere vrouwelijke wezens? Waarom werd de vrouw zo ontworpen en niet de andere wezens? Geen enkele van de andere vrouwelijke wezens werd zo ontworpen. Ook heden zijn ze niet zo, ze kunnen het niet zijn. Omdat ze niet op die wijze gemaakt zijn, kunnen ze het niet. Waarom maakte hij dan dit vrouwelijke wezen een vrouw? Niet precies zoals de andere vrouwelijke wezens, zodat zij precies op dezelfde wijze zou zijn. En gewoon haar kinderen zou kunnen opvoeden. Dan zou ze haar man hebben met hem leven. En wanneer de tijd kwam, zou ze haar baby hebben. Waarom maakt hij haar zo nu? Ik kan die woorden niet uitspreken. U begrijpt waarom ik spreek. Als u het kunt begrijpen, zeg amen. Zie, er zitten jonge meisjes en jongens hier. Maar u weet dat het dier een bepaalde tijd van het jaar moet afwachten. Dan vindt de paring plaats. Dat is alles. Maar bij een vrouw is het in alle tijden. Waarom maakt hij haar zo? Nu kijk hoe zijn grote programma zich ontvouwt. Als wij er hier nu doorheen gaan. Het is zo volmaakt als volmaakt maar kon zijn. Ik kwam dit nog maar pas geleden te weten. Waarom maakt hij haar in het begin niet zoals de andere vrouwelijke schepsel? Omdat het hem niet zou hebben betaamd. Hij is de bron van alle zuiverheid. Dat is de reden waarom hij Satan moest toestaan. Dat hij vat op haar kreeg. Wat hij gedaan heeft in de verdraaiing. Het zou hem niet betamen. Zo'n schepsel... oorspronkelijk te scheppen. Al zijn werken die hij in het oorspronkelijke ontwierp zijn in harmonie met elkaar. Al zijn oorspronkelijke werken waren in voortdurende harmonie. De vrouwelijke hond, mannelijke hond. De vrouw en de mannelijke koe. Alles in voortdurende harmonie. De hele natuur is in voortdurende harmonie. Het zaad sterft, gaat in de grond precies zoals dood begraven is opstanding. Het sap gaat naar beneden de boom uit en hij laat het blad vallen en volgend jaar komt weer terug met de opstanding van een nieuw blad. Zie je wat ik bedoel? Alles, namelijk de natuur van God, is helemaal in voortdurende harmonie en eenheid en hier is er een ontworpen buiten de harmonie van God. De natuur is zo ontworpen dat ze niet zondigen kan. Denk. De originele schepping van God kon niet zondigen. O, ziet u niet met dit beeld hier de verwording van de kerk? De verwording van de kerk. Het oorspronkelijke is Gods woord. Er is geen zonde in God. Zie je wat ik bedoel? Hier is een schepsel dat in bestaan kwam door een verdraaiing. God zal een gemeente hebben, maar kijk eens wat een verdraaide zaak ze er hierheen uit hebben gekregen. God schiep mannelijk en vrouwelijk, maar deze vrouw, die deze symptomen weerspiegelen waarin Gods gedachten was. Je zou een uur of twee kunnen nemen om dat uit te leggen. Hij maakte dit schepsel daarvoor. Hij maakte het schepsel en wende het zo dat Satan vat op haar kon krijgen en hij deed het. Hij heeft nog steeds vat op haar. Zij zou beter kunnen vlieden naar het kruis, evenals de man. Bemerk, de hele natuur verloopt in voortdurende harmonie. Als hij de vrouw in dezelfde oorspronkelijke schepping zou hebben gemaakt, zou er geen zonde geweest zijn, omdat zij het dan niet hebben, zou hebben kunnen doen. Ze zou het niet hebben kunnen doen. Zij is een verdraaiing van de oorspronkelijke schepping. En zo is alle zonde een verdraaiing van de oorspronkelijke waarheid. Wat is een leugen? Het is de waarheid verdraaid. Wat is het overspel? Het is de juiste handeling verdraaid. Dus daar is het verdraaide schepsel. Daar is de verdraaiing van de hele zaak. En het geheel wordt gespeld is Z-O-N-D-E. Zonde, daar ligt het. Daarom is het probleem zo belangrijk. Slechts een stukje, een brokje, gemaakt uit een man. Om hem daardoor te verleiden. God maakt. Hier is het bewezen, dat is het. Daarom heeft ze gemaakt. Een immorele vrouw is het laagste wat men op aarde kan bedenken. Vergeet u dit, jonge dames. Zij is niets anders dan een menselijke vuilnisbak. Een seksuitstalling. Verder niets. Een immorele vrouw is een menselijke seksuele vuilnisbak. Een verontreiniging. Waarbij door haar vuile, vieze, ordinaire, laag bij de grondse vuiligheid wordt getoond. Waarom is zij zo gemaakt? Voor verleiding. Elke zonde die ooit op aarde was, werd veroorzaakt door een vrouw. Uit Chicago schreef een vrouw dit artikel. Bij de politie hadden ze nagegaan dat in de grote steden van de Verenigde Staten bij 98% van elke vorm van misdaad die werd gepleegd in de Verenigde Staten, een vrouw was betrokken omdat er een vrouw achter zat. Ik zeg dit alles om tot de slot om van één ding hier te komen, zodat u kunt zien wat er aan de hand is. Zij werd gemaakt om te verleiden zoals ze in het begin met Adam deed. Ze zei hem dat hij vrucht van heerlijk was en ze voelde om hem te verleiden en hem van het woord uit te brengen. Dat is de wijze waarop de kerk het vandaan doet. Hetzelfde. Maar dan, daarna, wordt hij haar heerser om over haar te heersen. Nu, wat een verschil met deze tijd en de opvatting van deze dag. In plaats van dat hij haar heerser is, is zij zijn God geworden. Zeker. Zij regeert hem. Nu kunt u wel zo'n beetje begrijpen waar ik op doelde. Door haar schoonheid en haar seksmacht, haar vorm zoals die haar werd gegeven door Satan. Dat deed Satan aan het bijproduct, wordt zij gezonden om zonen gods te verleiden en ze kan meer van hen de hel inleiden dan enig ander instrument dat Satan heeft. Dat is precies juist. Ik spreek nu over de immorele vrouwen, niet over uw zusters. We zullen u zo dadelijk uw plaats geven, uw juiste plaats hier in het woord van God. Het was in Gods plan van het begin. Nu, om tot deze tijd te komen, wie is de God van de Verenigde Staten? En dat is ik wat ik jaren geleden in de tabernakel spreekte over de God van deze moderne tijd. Er zat een kleine bakvis met make-up en een jurk opgetrokken en boven haar knieën en dergelijke. En ik zei, zie daar, uw God, en dat is juist. Zij gaat half naakt in elke advertentie en op straat loopt ze precies zo. Het is een instrument van Satan. Van het begin, zei Jezus. Zie? Wij zien nu dat het zo was vanaf het begin en waar hij over spreekt. Nu, de heidenen maakten vroeger een god van haar. Wist u dat? Een godin. Zeker deden ze dat. Ze maakten haar tot een godin, want zij hadden seksuele handelingen in hun aanbidding. Zij beweerden dat zij schepper was. In haar schoot droeg zij het zaad en schiep. Dat is een leugen. Er is maar één schepper en dat is God. Maar herinnert u zich Paulus daar? Diana van Efeze, een beeld van een rots, zeiden dat die godin van de hemel die naar beneden geworpen had. Ziet u niet hoe die heidense aanbidding is? En wij keren zonder het te weten precies weer regelrecht terug naar de heidense aanbidding, naar het vrouwen. Het allerlaagste schepsel op aarde. Vrouwenaanbidding. Zij dirigeert de man elke kant op die ze maar wil, zonder te weten dat ondanks al die schoonheid aan de buitenkant de hel aan de binnenkant is. Salomo zei, haar poort is de poort der hel. We zien nu duidelijk waarvan Jezus sprak in Openbaring, hoofdstuk 2, vers 15, van de leer der Nicolaïten, het ontstaan van de kerk die zich verwijderde van het woord. Kunnen wij hier duidelijk deze vulgaire, ongoddelijke, vieze televisieprogramma's zien waarin die sekskoninginnen uit Hollywood optreden. Wij kunnen de vuilheid zien van deze stad als die kinderen, die kleine ouderlijke meisjes de straat vliegend op en neer wandelen met alleen wat strakke kleren aan, terwijl het koud genoeg is om dood te vriezen. Ze weten niet dat het de duivel is die dat doet. Ze zijn bezeten van een boze geest en ze weten het niet. Je ziet dat een vrouwelijke hond niet doen, is het wel? Is hij krenkel? Alle vrouwelijk wezen dat doen. En een mannelijk wezen zou ook maar beter niet naar haar toe kunnen gaan.
Now, you get the picture?
Begrijpt u nu het beeld? We zullen zo de Heerenwil over een ogenblik iets naar voren brengen.
Nu,
u ziet
de
Nicolaïten. U ziet hun leerstelling. U ziet de kinderkoninginnen. Want deze striptease dansressen buiten, men deze striptease dansressen buiten straat noemt. Vroeger moest je naar een vulgaire show in een zijstraat gaan om een striptease te zien. Doe nou je ogen open, je ziet ze buiten op straat. Dat is alles wat u hebt te doen. De hele zaak is één striptease. Waarvoor? Om lusten op te wekken, om te verleiden. Alleen daarom doen zij het. Ze doen het omdat zij vuil is. Ze doen het omdat zij zo gemaakt is. Ze beseft niet dat ze een instrument is in Satans handen. Dat is zij. Dat is zij. Tegenwoordig onderwijzen ze zelf seksuele handelingen in onze scholen. Onze verrotte wereld van vrouwenaanbidding. Ik weet dat ze dat niet willen geloven. Op een dag staan ze een of ander soort kerkgezang te zingen enzovoort en gaan dan de hele nacht met vrouwen uit. Zie? Terwijl in Gods oog het woord het laatste van alle dieren is die God op aarde gezet heeft. Kijk, daarom gebiedt God haar om zijn woord te onderwijzen. Dat is juist. Zo is het. 1 Timotheus 2, vers 9 tot 15. Ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft. Of gezag over de man heeft. En ook 1 Korinthe 14 vers 34. Laten de vrouwen in de gemeente zwijgen, want het is haar niet gegund te spreken, maar ze moeten ondergeschikt blijven. Zoals ook de wet zegt. Maar, en ook zegt de wet zo. Maar, wat doet de kerk vandaag? Ze maken haar voorganger. Even gelist. Terwijl de Bijbel het compleet verbiedt. En de Bijbel zegt, zoals ook de wet zegt. En daardoor verloopt de hele zaak verder in voortdurende harmonie. Precies zoals het verklaard werd met het lam gisteren. De enige plaats van aanbidding is onder het gestorte bloed van het lam. Dat is vandaag de enige plaats in Christus. De enige weg is om in hem te komen. Dat is de enige plaats van aanbidding. Het is altijd op die manier geweest. De enige plaats om te aanbidden is onder het gestorte bloed. Nu zien wij hoe het hele beeld zich voor ons ontvouwt. Daar is ze. Daarom wilde God haar niet laten onderrichten. Daarom wilde hij haar niet in de gemeente laten doen. Dan rustig te zitten met een gesluierd gezicht. Kunt u nu zien waarom ik deze dingen heb gezegd en waarom ik die dingen heb gedaan die ik gedaan heb? Ik wist dit alles in mijn hart, broeders. Zusters, ik weet, zusters, dat u uw plaats hebt gekregen, een ogenblikje, en een wonderbaar karakter, dat God in u kan vormen. Maar ik probeer gewoon nu de andere kant te belichten, om te tonen wat u in werkelijkheid van het begin bent. Jezus vertelde ons terug te gaan naar het begin, om het te ontdekken, dat is wat we doen. Ik heb veel van deze dingen alleen de hoogtepunten aangeroerd, en ik hoop dat u het begrijpt. En die mensen die zult luisteren naar deze band, ik hoop dat u het zult begrijpen. Haar gewoon terug is alleen om te tonen dat Jezus zei, ik ga terug naar het begin en onderzoek het. Alle dingen gaan terug naar het begin. Je kunt begrijpen waarom de mensen vandaag aan de dag zeggen dat ik een vrouwenhater ben. Dat is verre van de waarheid. Dat ben ik niet. Ze noemen mij een vrouwenhater. En dan nu, dat ze Paulus een vrouwenhater noemde. De vrouwelijke preker zei hij lang geleden, u bent net al die oude Paulus. Alles wat u wist te doen was op ons vrouwen te hakken. Hij was een heilige van God. Die het was toegestaan om de Bijbel te schrijven, het Nieuwe Testament. En dan de juistheid van zijn woorden betwisten. Hij zei, indien een engel uit de hemel niets anders onderwijst van hetgeen ik heb verkondigd, die zij vervloekt. Was dan een of andere vrouwelijke prediker. Ze zeiden dat Elia een vrouwenhater was. Hij was geen hater van werkelijke vrouwen. Hij hield alleen niet van die Izebels. En als hij zo was, dan moet God eveneens zo zijn. Omdat hij het woord is wat komt tot de profeten. Dus het moet God zijn op dezelfde wijze. Dus zie, hij kent de oorspronkelijke schepping van het begin. Hij zei... Van de beginnen. Ze waren profeten tot wie het woord kwam. En hij maakte haar voor de man en niet de man voor haar. Wist u dat? Dat de vrouw gemaakt werd voor de man en niet de vrouw voor de man voor de vrouw. Hoeveel weet u dat? Hij beweert het. Haar werd een plaats gegeven in de man voor de vrouw. Gelijkwaardig over de hele schepping. Maar na de val. Nu, hier komen wij tot het onderwerp. Maar na de val was hij haar heerser. Zij moest zwijgen bij alle gelegenheden. Nu, nadat het oorspronkelijke begin voorbij is, Jezus zei, het was niet zo van de beginnen. Dat is toen de tijd begon. Toen God eerst zijn oorspronkelijke schepping maakte. Alle die het begrijpen, zeg nog eens amen. In de beginnen schiep God slechts één mannetje en één vrouwtje. Maar daarna werd de vrouw anders dan de andere dieren gemaakt, verschillend van al de andere dieren, om te verleiden. Nu, let op. Het was niet zo van de beginnen. Ze werd gemaakt, als ze in de oorspronkelijke toestand gebleven zou zijn, zou zij nooit gevallen zijn. Maar zij veroorzaakte de val door de onderbreking die de hele voortdurende harmonie van God verbrak, waardoor dood, verdriet en al het andere op de aarde werd geworpen. Ze werd zo gemaakt. Nu, let op. Na de beginnen, nadat de tijd begon, daarvoor was eeuwigheid, was het voorbij. Let op, nadat de val werd veroorzaakt door Eva, na de val, was het noodzakelijk dat er een ander verbond werd gemaakt. Nu, dit zal u besteld moeten staan, maar ik zal u de schrift geven om te bewijzen dat dit de waarheid is. Nu, let op, na de val, Jezus zei, in de beginnen maakte God één van een soort. Maar nu, na de val, gaan wij daar bovenuit. Het verbond was voor beide gelijk. Maar nu, na de val, wordt er een ander verbond gemaakt. Zij was nu niet langer heerser met hem. Elk moet een afzonderlijk verbond hebben. Nu laten we zien of dat juist is. Laten we Genesis 3 nemen om vast te stellen of dat juist is voor we verder gaan. We willen positief zeker zijn dat deze dingen die onderwezen en uitgebracht worden precies waar zijn. Nou, misschien hebben we hier wat tijd voor, omdat we niet zo ver meer van het einde zijn, om in het afsluitende gedeelte van het onderwerp het hoe en waarom te tonen over echtscheiding enzovoorts. Nu, Genesis, het derde hoofdstuk, wij zullen beginnen met Genesis 3, het 16e vers. Laten we beginnen bij het 14e vers. Daarom zeide de Heere God tot de slang, hij zal hem nu gaan vervloeken, omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des veilds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. De belofte kwam door de vrouw, de Messias, om te verlossen. En tot de vrouw zei hij, wie kijkt, daar is nu het verbond met de slang waarmee zij allen in orde waren, tevoren in het begin, of voor het begin. En tot de vrouw zei hij, ik zal zeer vermeerderen de moeite van uw zwangerschap. Met smart zult gij kinderen baren, en naar uw man zal uw begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen. Niet langer aan elkaar gelijk. Helemaal niet. Tegenwoordig heeft zij het echter precies omgekeerd. En is zij de heerser. En tot Adam zei hij, omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd. En van de vrouw van de boom gegeten, waarvan ik u geboden had, gij zult daarvan niet eten. Heeft de aardbodem om uw wil vervloekt. Niet Adam betrof de vloek, maar vervloekt zij de aardbodem. Als roevende zult gij daarvan eten, zolang gij leeft. En door en dissel zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas des velds eten. In het zweet van uw aanschijnt zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt, want dan stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. Twee verbonden. Nu, dat sluit het begin af waarvan Jezus zei, het was niet zo in de beginnen. We hebben nu een ander verbond gekregen. Let op. Het is een ander verbond. En er is nu een verbond voor het product en een voor het bijproduct. Bemerk, de val bracht moeite en dood aan elk schepsel van de schepping en maakte dat alles veranderde in de natuur. Nu laat ons letten op wat Jezus zei over van den beginnen was het niet zo. Nu, het is niet zo van nu is het na de beginnen. Nu is er een dubbel verbond. Eerst was er slechts één verbond. Adam en Eva waren gelijk. Eén man, één vrouw. Nu de vrouw zondigde. En wat deed zij? Dat wierp hen alle in de dood. En daarom moest God een verbond daarnaast maken. Een ander verbond. Hier staat het in Genesis 3, vers 16. Hij maakt een ander verbond. Nu moet de wereld bevolkt worden. Niet door de oorspronkelijke schepping van God, zoals in de beginning. Niet door de oorspronkelijke schepping, maar door seksueel verlangen. Nu, zo is het vanaf de beginning. Niet waar? In het begin was er slechts één man en één vrouw. Eén mannelijk, één vrouwelijk wezen. Maar toen zij die grens overschreed en deze zonde binnenbracht, moet de wereld nu opnieuw bevolkt worden door seks. Niet door schepping, door seks. Ziet u waar de vrouw aan toe is? Dat is de wijze waarop de wereld vandaag bevolkt wordt, door vrouwen. Daarom moest Jezus komen door de vrouw, om het weer terug te brengen tot het oorspronkelijke begin, zonder seksueel verlangen. Hij is uit een maagd geboren. Maar halleluja, er zal een tijd komen dat er geen seks meer zal zijn. Maar God zal zijn kinderen uit het stof der aarde roepen, terug. Zoals zij waren in de oorsprong. Niet door een vrouw, maar door het vormen van de klei, het kosmisch licht en de petroleum. Zal hij opnieuw scheppen zoals hij Adam de eerste keer schiep. Jezus maakte dit mogelijk. Doordat God zich een mens maakte. En door deze vrouw in de wereld kwam. Zodat hij kon sterven. Nu is het beproevingstijd door de zonde. Nu, u ziet. Dat na het beginnen iets anders werd ingevoerd. Nu, dit zal u schokken. Bent u vermoeid? Blijf nog slechts even stilzitten. Toen het dubbele verbond werd gemaakt met de man en de vrouw door seks, een totaal ander verbond, niet het oorspronkelijke verbond, maar een ander verbond, wat werd er nu ingevoerd? Polygamie. In alles. Na het beginnen werd polygamie ingesteld. Zowel bij mens als dier. Na het beginnen. De val. God stelt nu ten tweede opnieuw een nieuwe natuur in door seks. God schiep de eerste zonder seks. Klopt u dat? Nu is het een ander verbond met de natuur. Hij telt een andere orde in door seks. Het tweede verbond. Eén mannetje, veel vrouwtjes. Eén reebok, een hele harem hinden. Is dat juist? Eén stier. En een hele kudde koeien. Een haan, een erfel hennen. Is dat juist? Eén David naar zijn eigen hart met 500 vrouwen. En 100 kinderen die hem in een 1 jaar van verschillende vrouwen werden geboren. Een man naar Gods eigen hart. Eén Salomo met 1000 vrouwen. Maar let nu op, het was niet zo in de beginnen, maar nu is het na de beginnen. De vrouw heeft dit veroorzaakt, daarom is zij geworden wat zij nu is. Zie? David, de koning die Christus voorstelde, houd dat in gedachten,
David
betekent woorden van Christus. Geloof je dat? Christus zelf zit er op zijn troon. En deze David, een man naar Gods eigen hart, had 500 vrouwen. Zie je wat ik bedoel? David met zijn 500 vrouwen, Salomo met zijn 1000. En Salomo is de zoon van David in het natuurlijke, welke Jezus Christus voorstelt. De zoon van David in het geestelijke, maar dat is het natuurlijke seksleven. Dit zal geestelijk geschapen leven zijn. Geschapen. Zo was het in den beginnen. Maar niet nu, in dit leven, waar we nu in leven. Let op. Mis dit nu niet. Overleg het alles in uw harten. Maar niet één van deze vrouwen kon ook maar één man meer hebben. Hij heeft oorspronkelijk de schepping. Zij niet. Niet één van deze vrouwen kon een man meer hebben. Maar die ene man kon 1000 vrouwen hebben. Dat is zo, spreekt de Heer. Dat is de Bijbel. Nee, ik ben teruggegaan naar mij de tijd te tonen die daar het destijds begon, waarna Jezus verwees. Je ziet het duidelijk. Ze konden er zoveel hebben. Ze zijn gekomen, het was alleen voor Israël. Is dat zo? Toen Abraham Sarah meenam naar het land van de Filistijnen, was daar een koning genaamd Abimelech. En Sarah was zo tegen de 100 jaar oud. Maar ze was terug veranderd in een jonge vrouw, in een schoonheid. Weet u dat? Juist. En Abimelech wilde haar tot vrouw nemen. Herinnert u zich mijn boodschap daarover? Abimelech wilde Sarah tot vrouw nemen. Waarschijnlijk had hij een harem, maar hij kon haar niet nemen indien ze getrouwd was met Abraham. Dus Abraham zei tegen Sarah, zeg dat ik je broer ben, omdat hij mij anders zou doden, zodat hij jou kan krijgen. Waarom heeft hij niet gewoon Abraham het land uitgejaagd, nam zijn vrouw en is zo doorgegaan? Het was niet alleen een wet voor gelovigen, maar voor alle mensen in de schepping. Zondaar, opheilige, u bent verantwoordelijk man voor deze daden. Dat was een heidense koning. Hoeveel weten dat die geschiedenis waar is? Het is de Bijbel. Genesis. Ongeveer het 16e hoofdstuk, geloof ik. Je merkt. Abimelech zou haar tot vrouw hebben genomen. Hij bepaalde voor zichzelf dat hij dit nieuwe Hebreeuwse meisje zou hebben. En hij zei, dat is mijn zuster. Zij zei, dat is mijn broer. Hij had gezegd, dat is mijn zuster. En Abimelech zei, wel, ik zou haar dan gewoon tot vrouw nemen. Zou je zich kunnen voorstellen dat een man zoiets zomaar doet? Maar hij deed het. En toen hij die nacht ging slapen, verscheen de Heer aan hem in een droom en zei, Abimelech, zei de man des doods. Hij beschermde die stroom van Joods bloed daar. Hij zei, gij zijt de man des doods, omdat gij de vrouw van een ander genomen hebt die u op het punt staat te trouwen. Hij zei, Heer, gij weet de onschuld van mijn hart. Vertelde zij mij niet dat hij haar broer was? Zei hij niet zelf, dat is mijn zuster? Hij zei, ik weet de onschuld van uw hart. Dat is de reden dat ik niet toestond dat ge tegen mij zondigde. Is dat juist? Hij zei, breng zijn vrouw terug, want die man is mijn profeet. Tenzij u zijn vrouw naar hem terugbrengt en hem voor u laat bidden, niet de priester. Want als hij niet voor u bidt, is uw hele land vergaan. Amen. Dat is rechtstreeks verbazingwekkende genade. Uw hele land is verloren. Dat is de vrouw van die man en hij is mijn profeet. Amen. Dat is zo spreekt de Heer. Dat is de schrift. Nu ontdekken dat de dood werd veroorzaakt. Dat de dood het gevolg is van de zonde van de vrouw. Dat hij is gekomen door de vrouw en niet door de man. Door haar levenswijze, door haar leven, door haar komt alle dood. Maar wijze van leven geven is dood. Hoe willen weten dat? Job 14. Als u dat schriftgedeelte wil opschrijven. Als u dit bedrijft. Ik heb voor jou een stukje hiervan schriftgedeelte opgeschreven. U wilt Job 14 nu lezen. Er staat dat mens uit een vrouw geboren is kort vandaag en zat van onrust. Is dat juist? Als een bloem ontlijdt hij, hij wordt afgesneden en verwelkt enzovoort. Zie? Elke mens die geboren wordt uit een vrouw, wordt in de dood geboren zodra hij verschijnt. Maar als hij wordt geboren in de schepping van God, kan hij niet sterven. Hij is van die andere boom die in de openheden was, Christus. Eeuwig leven komt door de boom. Oh, zegt hij. Oh, was hij een boom? Zeker. Wat heeft hij gezegd? Gij zult niet nemen van deze boom. God zei daar in Genesis. Van deze boom zult gij niet nemen. Wel, de vrouw is een boom. Zij is een vruchtboom. U bent de vrucht van uw moeder. U bent de vrucht van de moederschoot. Dat is juist. De vrucht van de boom des levens, die in de hof van Eden was, is Christus. Door de vrouw komt de dood, door de man in de oorspronkelijke schepping komt leven. Geboren te worden uit een vrouw is dood, geboren te worden uit Christus is leven. Hebt u de gedachte begrepen? Nu, ziet u waar het met de godinnen heen ging? Niet waar? De eerste, Adam en Eva, die beren, die tweede Adam en Eva. Zie naar de vermenigvuldiging. Nu de vermenigvuldiging van Adam en Eva was door seks om de aarde te vervullen, maar zo was het niet. In het begin, God maakte slechts één mannelijk en een vrouwelijk wezen, zoals wij zijn andere schepselen maken. Zie, wettig. Precies, zoals de gemeente. Nu, laten we met het oog op deze bedachte waarheden van God een beetje verder zoeken, indien u dat wil. Goed. Het kan misschien een beetje kwetsen, of we raken tot de bodem ervan, dan zal u de waarheid erover tonen. Er is geen prediker die een weduwe kan huwen. Wist u dat? Wilt u dat lezen? Goed, zoekt u maar op, Leviticus 21, vers 7 en Ezekiel 44, vers 22. En dat zal u tonen dat de priesters geen vrouw mochten huwen die was aangeraakt door een man. Dit is het type van de maagdelijke bruid van Christus, Jezus Christus, want zij, de priesters, gingen om met het vuur van God. Aan het zo. We hebben geen tijd om het allemaal te lezen wanneer de 12 uur klaar willen zijn. We hebben nog 20 minuten. Die zonen van Aaron bedienden het vuur van God. Ze konden geen vrouw trouwen die was aangeraakt door een andere man. De onveranderlijke God zei het zo. Ze konden geen andere vrouw huwen, een vrouw die was aangeraakt door een man. Tonend hier in het type, als je het wilt zien, dat de gemeente van de levende God, het zuivere, onbepaalde woord van God is, en niet een denominatie, die is aangeraakt door de mens. Let op. Laat ons dit hier lezen, wil u dit doorgeven. Matthäus 5, Jezus sprak hier van iets dat werkelijk van vitaal belang is. Ik wil het opzoeken, Matthäus 5. Ik heb enkele van die dingen genoteerd die ik alleen tot de mannen wilde zeggen, dus ik had namelijk weinig tijd om het tot onze zusters juist te zeggen. Maar ik wil u de plaats zetten die God nooit u belooft en ziet u dat toe dat u ook op die plaats blijft. Matthäus 5, vers 32. Ik wil u hier opmerken dat dit hetzelfde idee van een en velen ondersteunt. Het is, geloof ik, Matthäus 5, vers 32, vers 31 om mee te beginnen. Er is ook gezegd, al die zijn vrouw wegzendt, moet haar een scheidbrief geven. Jezus spreekt, degene die zei van te beginnen. Let nu op. Maar ik zeg u, dat ieder die zijn vrouw wegzendt, om een andere reden dan ontucht, maakt dat er echt gebreuk met haar gepleegd wordt. En al die een weggezonderde vrouw pleegt echt breuk. Waarom? Ze zal opnieuw trouwen. En al die een weggezonderde trouw pleegt echt breuk. Zie, ze heeft een levende man. Daarom kan geen man haar huwen. Hoe vaak wat ze doet, of wie ze ook is, ze heeft een levende man. Voor haar zijn er helemaal geen redenen. Maar het geldt niet voor hem, want zij is het, niet hij. Begrijpt u? Je moet het woord in harmonie laten verlopen. Zie, niet zeggen dat hij het niet kan, maar zij kan het niet. Maar dat zij, niet hij. Dat is precies wat de Bijbel zegt. Maar dat zij. Er wordt niet tegen hem gesteld dat hij niet kan hertrouwen, maar tegen haar. Waarom? Christus in het type.
Daarop. Er wordt verklaard dat hij niet kan hertrouwen dan alleen met een maagd. Hij kan hertrouwen, hij kan trouwen. Hij kan opnieuw hertrouwen als het met een maagd is. Maar hij kan niet met de vrouw van iemand anders trouwen. Nee, inderdaad niet. En als hij toen van gestrijde vrouw trouwt, dan leeft hij in overspel. Maakt niet uit wie hij is. De Bijbel zei, wie hij trouwt die weggezond is, leeft in overspel. Daar bent je. Nee, geen gescheiden vrouw. Zie je niet die oorspronkelijke taakgrens van het begin? Hertrouwen? Nu erop. Hij kan het wel, maar zij kan het niet. Zoals David, zoals Salomo, zoals de samenhang van de hele Bijbel. Nu, zelfs als David en de rest van hen. Merkt u op? In 1 Corinthians 17, vers 10, beveelt Paulus de vrouw die van haar man gescheiden is, om getrouwd te blijven, God zich weer te verzoenen. Niet te hertrouwen, zij moet ongetrouwd blijven, of zich weer verzoenen met haar man. Zij kan niet hertrouwen, zij moet ongetrouwd blijven. Maar let op, hij heeft dat nooit over de man gezegd. Zie, je kent het woord niet laten liegen. Van het begin, de sekswet met polygamie. Nu, het woord van God stemt overeen met de natuur van God. Ze zijn met elkaar in samenhang. Ziet u hoe die ene leeropvatting er ten oosten van ging en de andere er ten westen van ging? Je moet terugkomen tot de waarheid om te beginnen hoe het is. Het is altijd zo geweest. Dat is het normale verbond met God van de beginnen. Eerst, voor het begin van de beginnen, was er slechts 1 en 1. Nadat de zonde binnenkwam, was er 1 man en 1 groep vrouwen. Het ging dezelfde weg op in de natuur, bij alle dieren. En menselijke wezens en natuurlijk vlees is dierlijk. Wij zijn zo dieren, wij weten het allemaal. Het is heel Gods natuur in voortdurende overeenstemming. Maar nu... Nu dat de zegels geopend zijn, heeft de geest de waarheid om door het woord. Dat verklaart waarom al de fouten er waren door de tijdperken heen, omdat de zegels niet geopend waren. Dit was niet geopenbaard. Het is waar. Let u op. U kunt de schaduwbeelden niet laten falen, zoals ik gisteravond predik over de schaduw op de vloer. Het moet precies uitkomen. Hoe zou een schaduw van een olifant op de vloer kunnen verschijnen, terwijl het blijkt dat die olifant een klein nietig iel mannetje is? Of omgekeerd dat een klein iel mannetje een olifant voorstelt? Nu, als u het wilt opmerken, in een volmaakt type, dat is een ware vrouw. Een ware vrouw. Een maagd die haar man trouwt en met hem leeft, zij is een zegen voor de man. Als God zijn zoon iets beter zou hebben kunnen geven dan een vrouw, zou hij dat aan hem gegeven hebben. Maar ze is ontworpen om een sekshandeling te zijn. En geen ander dier is zo gemaakt, geen ander schepsel op de aarde is zo ontworpen. Daarom ziet u polygamie. Om die reden. Daardoor is het ingevoerd. Nu kijk, om door een slot overzicht te komen. Er is 1 Jezus Christus. Is dat juist? 1 man. God, Emmanuel. Gelooft u dat? Maar de leden van zijn vrouw zijn vele. 1000 × 1000 × 1000. Is dat juist? Zijn vrouw. De bruid, de gemeente. Begrijpt u het toe? Daarom zei hij tegen Adam, voordat er ooit seks werd ingevoerd, vermenigvuldigt u en vervult de aarde. Toen hij nog in de beginnen was, toen hij in zichzelf toch zowel mannelijk als vrouwelijk was, dat toont dat de bruid door het woord moet komen. Door geestelijke vermenigvuldigingen. Zie, vervult de aarde. Nu, wat die geslachtstaat betreft, die twee geloofsrichtingen hebben deze 2 zaken door de war gehaald. Daarom kunt u het niet doen. U moet het terugbrengen tot de waarheid ervan. In de beginnen. En aan het einde zal er 1 Heer Jezus zijn en zijn bruid velen. Enkelvoudig. Begrijp je? Daar was één David. Op één troon. Eén koning. Naar Gods eigen hart. Met 500 vrouwen. Jezus. Zittend op zijn troon.
Halleluja.
In het duizendjarig rijk met een vrouw zoals het was in het begin, geschapen uit de aarde, door de hand van de Almachtige God in de opstanding van vele leven. Daar bent u. Vrouwen, worstel ervoor om dat te zijn. Kom in Christus, dan zult u niet in die vuile smeerboel daar buiten zijn. Maar zolang als u gewoon maar een kerkje bent, zelf probeert het moreel goed te leven, zult u het woord klaarspelen. Even meer kan een man het klaarspelen buiten Christus. Zoals Paulus woord zei, maar in Christus is er man nog vrouw. Zij zijn allen één. Maar dit is om huwelijk en echtscheiding in orde te brengen. Zodat u zou weten wat goed en wat kwaad was. Nu. Hij toont hier duidelijk in deze type dat er één Christus is en vele leden van die vrouw. Let op. Hij kan ons wegzenden voor geestelijke boerderij en valse leer wanneer hij maar wil. Maar hoe wilt u het maken om te proberen hem weg te zenden en het klaar te spelen? Een man kan zijn vrouw wegzenden en een andere huwen, maar de vrouw kan niet haar man wegzenden en een andere huwen. Ziet u dat al die schaduwbeelden en types daarvoor maar uitgebalanceerd zijn? De oorspronkelijke schepping, niet het bijproduct, ergens, niet de gemeente, de bruid, door het woord, niet de vrouw, de man, elke keer, nooit wordt er iets gezegd tegen een man, als die het doet, is altijd de vrouw, dat is het precies, maar zij kan de bruid van Christus zijn, door, bedenk dat zij een deel van de man is, de Bijbel zegt dat ze alleen, maar ik sta niet toe dat een vrouw onder het geest op gezag heeft, zij moet zich rustig houden, want eerst werd Adam geprobeerd en daarna Eva, en Adam heeft zich niet laten verleiden, maar het bijproduct werd verleid, toch zij zal behouden worden. Indien zij blijft in heiliging, met ingetogenheid enzovoort, en in kinderen ter wereld brengen, omdat zij dan een deel van deze man wordt. Daarom denk ik, waarom heeft God toen hij bij Abraham kwam, Sarah niet gedood toen ze daar zat en ontkende, liegen, terecht op het gelaat van God, toen daar zat als een sterfelijk mens vlees eten, brood eten, wel drinkend. En hij zei, terwijl hij haar nooit had gezien, waarom lachte Sarah daar achter in die tent achter mij, zeggen, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Zelfwoorden, dat heb ik nooit gezegd. Oh, God in zijn gezicht zeggen dat hij een leugenaar is. Maar hij kon haar niet wegnemen. Waarom? Ze was het deel van Abraham. Hij kon haar niet treffen zonder Abraham te treffen. Nu, die vrouwen, ziet u waar u behoort. En de Bijbel zegt dat uw vrouwen moet zijn gelijk Sarah was, die zich toonde in bescheiden, zedige kleding, eerbaar leefde en trouw was aan haar eigen man, en hem zo lief had dat zij hem haar Heer noemde. Heerser. Eigenaar. En sommige van u, vrouwen, trekken deze smerige kleding aan, gaan uit eten om uzelf voor de mannen te werpen. En deze zei, wie een vrouw aan die maar te bevieren heeft, ook wel met haar vergaan in zijn hart. Wie is het dan schuldig, die man of u? Hij is een mannelijk wezen. Zo gemaakt dat hij deze handeling kan uitvoeren. Zie? En u wil het vrouwelijke, dat behoorde te weigeren. En nu, waarom stelt u zich dan zo ten koning? Het is niet voor het gemak. U weet dat het niet kan zijn wanneer u alle dood bent gevroren met die korte broekjes aan. Het kan niet voor het gemak zijn. Waarom is het dan? Het is voor vuilheid. U wilt het niet toegeven, maar dat is het. De Bijbel zegt het zo. Het is de waarheid. Het is een onreine geest die in u is. En u wilt niet vuil zijn, maar u beseft geestelijk niet dat u smerig bent. Omdat u uzelf vuil aanbiedt. Nu, bij een man met zijn oude, smerige, knokende knieën, ook al zou hij bijna geen kleren aan hebben, zou dat geen enkel verschil maken. Waarom? Zijn lichaam is niet verleidelijk. Waarom? Hij was in de oorspronkelijke schepping. Het moest karakter zijn, maar u bent het bijproduct dat in verzoeking brengt. God heeft genade, oh, deze zondige wereld. Ik zal blij zijn wanneer het voorbij is. Herop. Hij kan zijn vrouw wegzenden wanneer hij maar wil. Maar zij kan hem niet wegzenden. Hij kan maken dat hij kan mij in het kop werpen wanneer het hem maar in gedachten komt. Maar over dit, ik kan maar beter niet proberen om hem daarin te werpen. Want dan is het met mij gedaan. Salomo ook in elke vrouw trouwen die niet getrouwd was. Hij kon elke vrouw trouwen die hij maar wilde. Christen kon slechts een vrouw huwen die hem maakte. Salomo was David die trouwde. Wat was zijn naam? Abigail. Die na een man op haar werd genoemd. En hij had een aardige vrouw. En hij stierf. En Abigail werd uitgehuwd aan David. Hij was een koning, geen priester. Dus trouwde hij haar. En de priester kon dat niet doen, omdat hij dan een vrouw kon hebben aangeraakt. Op de normale manier heeft de vrouw van een andere man was geweest. Dus dat toont de maagdelijkheid van de gemeente van de Heer Jezus Christus. De bruid zal het woord voor Paul een woord moeten zijn. Er zal nergens één woord ontbreken. Zeker. Zou je zich een correcte bruid kunnen voorstellen met één borst eraf en aan de andere wat verteerd? Weet je, dat zal niet de bruid van Christus zijn. Zij is volmaakt, zij is in alles het woord en hij zal nergens één woord ontbreken. Waarop? Hij kan haar wegzenden, maar zij kan hem niet wegzenden. Hij deed het en bewees het in de dagen van Luther, Wesley en Pinksteren. Toen zij weigerden het verder deel van hem te worden door geestelijke geslachtsgemeenschap te hebben. Geestelijke geslachtsgemeenschap te hebben om bevrucht te worden met het verdere deel van het woord. Begrijpt u het? Zij weigerde. De Lutherse kerk weigerde. Christus zijn verlangen naar haar te stillen. Luther weigerde het. En laat mij dit zeggen. We zullen me toch wel een of ander noemen. Zo is het vandaag met een ieder. Zij verzuimen dat woord te nemen. Zij weigeren Christus. En elke vrouw die een man zijn kind weigert, heeft geen recht vrouw voor hem te zijn.
Amen.
Je herinnert zich in de Bijbel dat de koning Esther trouwde, omdat de koningin weigerde. Hij nam er gewoon een ander. Wat gebeurde er toen zij weigerde om bij de koning te komen en weigerde te gehoorzamen? Hetzelfde is het met een vrouw die weigert om haar echtgenoot tot vrouw te zijn. En zo is het met de gemeente die weigert bevrucht te worden in het tijdperk waarin we nu leven, om kinderen voor te brengen van dit tijdperk. Wij zijn geen Lutheranen, wij zijn niet van Wesley, nog zijn wij Pinkstermensen. Wij moeten de kinderen van dit tijdperk zijn, door de bevruchting van het woord van God, om een kind van dit tijdperk voor te brengen. Het zaadkind.
Amen.
Ik hoop dat u het begrijpt. Zij kon niet worden bevrucht. Dus wat deed hij? Hij zond haar weg in echtscheiding. Juist. Maar zij waagde het hem weg te zetten. Hij heeft haar weggezonden. Hij ging regelrecht door zijn woorden openbaren aan het lichaam, het betuigend en het zelfsprekend. En zijn kinderen begonnen al wat meer uit te zien zoals hij, omdat het tot de volle wasdom komt. En zij worden kinderen van het woord. Geen kinderen van de kerk, kinderen van het woord. De bruid zal een liefelijke kleine dame van het woord zijn. Onbepaald. Niet aangeraakt door enig menselijke organisatie. Of enige door mensen gemaakte theorie. Zij zal de zuiver onbepaalde bruid van het woord zijn. Amen en amen. Ik hoop dat u dat begrijpt. U die daar meeluistert. Zij zal de bevruchte dochter van God zijn. Ziet u welke grote eer een vrouw kan zijn? Ziet u wat een grote zaak de gemeente kan zijn? Maar ziet u waar vuilheid haar naartoe bracht? Probeer dan de kerk daar te vergelijken met de gemeente hier? U kunt het niet doen. Probeer de straathoer te vergelijken met de gemeente van de levende God? Of de vrouw, de correcte vrouw met de hoer? Waarom zijn er zulke dingen? Het is een wet van God. De wet van de tegenstellingen. Hoe zouden wij weten hoe ons te verheugen in het daglicht als er geen nacht was? Hoe zouden wij weten hoe ons moeten verheugen over droog weer als er geen regen was? Hoe zouden we weten ons in een echte vrouw te verheugen en haar te respecteren als er geen onreine was? Hij ging rechtdoor en openbaarde het op de wijze dat hij zich woord openbaart. Maar laat niemand los het te wagen te proberen hem weg te zenden en een ander te trouwen.
Het is nu zeker duidelijk waarom beide theorieën fout zijn. U kunt het niet op deze wijze laten verlopen, dat is uitgesloten. Als u het zo laat lopen, zou het regelrecht aan de belofte voorbij gaan. Hier is de belofte, hier ligt de zaak. Het woord is niet tegenstrijdig, het moet in overeenstemming blijven. Nu, evenmin als dat Matthäus 28 vers 19, Handelingen 2 vers 38 tegenspreekt. Nu, sommige van uw vrouwen en sommige van uw mannen, ik weet dat u het er niet mee eens mee bent, maar weet u dat kunt u op dit moment niet verbergen. U kunt dat niet. Maar laat mij u slechts iets tonen. Als Matthäus 28 vers 19 zei, gaat dan heen en maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon van de Heilige Geest. En ze keren zich om en elke persoon die hoort dat gedoopt werd in strijd, daarmee gedoopt. In de naam van Jezus Christus. Geldt door het hele Bijbelse tijdperk heen en tot 300 jaar na het Bijbelse tijdperk. Tot aan het concilie van Nicea. Toen aanvaarden zij daar dogma's voor in de plaats. Wat is dan het verschil? Als het niet werd openbaard, weet u dat het hele boek, de hele Bijbel een openbaring is. Daarom moet u de openbaarheid tussen het een en het ander herkennen, omdat het een openbaring is en de openbaringen precies kloppen met het woord en niet in strijd zijn met het woord. U zegt wel, het werd mij openbaard. Als het niet in strijd met het woord is, is het woord van God gekomen. Dat is juist. Nu als u Matthäus 16 vers 18 wilt nemen, Jezus zei zelf dat de hele gemeente, zijn gemeente, zou worden gebouwd op de geestelijke openbaring van hemzelf, die het woord is. Ik zeg u dat gij Petrus zijt. Vlees en bloed heeft hij dit nooit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is, heeft hij dit geopenbaard. En op deze rots. Nu, ik weet dat onze katholieke vrienden daar zeggen dat zij op Petrus werd gebouwd. En Petrus was een apostel, dus zo komen ze aan de apostolische opvolging. De protestanten zeggen dat ze werd gebouwd op Jezus Christus. Niet om van mening te verschillen, maar neem gewoon wat hij zegt. Hij zei, vlees en bloed heeft dit niet aan u geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is, heeft dit aan u geopenbaard. En op deze rots. Geestelijke openbaring van wat het woord is. Zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Zijn vrouw zal niet door andere malen verleid worden. Ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Abel en Kain in de hof van Eden. Kain trok zijn eigen conclusie. Hij zei, nu kijk, God is een goede God. Hij gaat over de hele natuur dus. Ik zal de bonen en de aardappels nemen. Ik zal de bloemen nemen. En ik zal hem een echt mooi altaar maken. En zo kijk, hij knielde neer. Hij geloofde God. Hij aanbad God. Hief zijn handen op en bracht dit offer. Hij deed alle verdienstelijke dingen die Abel deed. Abel bouwde hetzelfde voor het altaar. Maar toen Abel zijn offer bracht, bracht hij een lam. Nu, Kain dacht een tegengif voor de zonde te maken, toen hij dacht dat zijn vader en moeder vruchten moesten hebben gegeten, zoals hun was geleerd in die hof. Maar Abel wist door goddelijke openbaring dat het door bloed was gebeurd. Door goddelijke openbaring. De Bijbel zegt in Hebreeën, het geldt ook nu dat Abel door geloof openbaring God een uitnemende overbracht dan Kain, waardoor God getuigenis gaf dat hij rechtvaardig was. Is dat juist? Amen, broeders, is het voor mij zo duidelijk als het maar zijn kan. Daar is de hele zaak. Nu, wat betreft huwelijk en echtscheiding, ziet u, het moet worden geopenbaard. Voordat het geopenbaard is, weet u het niet. Maar hij beloofde in deze laatste dagen, in dit tijdperk, dat elk verborgen geheimnis in de Bijbel zou worden geopenbaard. Hoe ben je, weet u dat? Openbaringen, het 10e hoofdstuk. Jezus beloofde dat al deze verborgen geheimenissen over huwelijk en echtscheiding en al die andere verborgen geheimenissen die er zijn geweest, zouden worden geopenbaard in de eindtijd. Nu, u herinnert zich dat de stem zei, ga naartoe zoon. Herinnert u zich dat er een mystiek licht verscheen in de lucht toen die zeven engelen daar stonden en toen ik terugkwam voor de opening van de zeven zegels? Net op hetgeen er heeft plaatsgevonden. Dat is waar. Nu, nog een klein beetje verder. Maar nu, luister. Ik weet dat het tijd wordt voor u om te gaan eten, maar ik ben gewoon heerlijk aan het eten. Let op. Nu de vrouw haar plaats heeft gekregen, en is zij een juweel.
Salomo, de man die 10.000 vrouwen had, of beter gezegd, hij had 1.000 vrouwen, zei: een man die een vrouw heeft gevonden, heeft iets goeds gevonden. Hij zei dat een goede vrouw een juweel in zijn kroon is. Dat is een eer. Maar een onrechtvaardige is water in zijn bloed. Dat is zijn leven. Hij zei, er zou misschien één rechtvaardige man gevonden worden onder 1.000. Salomo zei dit. Maar een rechtvaardige vrouw zult je onder 1.000 niet vinden. Dat heeft Salomo gezegd. Nu, let daarop hoe het is, maar u ziet, vrouw, u bent een juweel. Als u een juweel wilt zijn. Maar het verlangen daarnaar moet bij u aanwezig zijn. En ziet u waarom er huwelijk een echtscheiding was? Omdat Jezus er kind naar terug verwees. Het was omdat uw soort de oorzaak was van alle zonden. Dat is de reden dat polygamie en echtscheiding en die zaken werden ingevoerd. In het begin was er nooit zoiets en het zal ook niet zo zijn in de toekomstige wereld. Kijk naar Jacob, van wie de aartsvaders stammen. Hij had minstens een dozijn vrouwen. Hij trouwde 2 zusters. En hij had daarnaast nog bijvrouwen. Gewoon wettige vrouwen met wie hij leefde. En deze aartsvaders werden rechtstreeks geboren uit deze bijvrouwen. Is dat juist? Zie, u moet het woord soepel laten verlopen. Oh, ik heb een bladzijde vol van. Als een geestelijke mij roert over vraagt. En als we zouden kunnen komen, kunnen we er praten, maar zeker in die nummer 1, die sinds geestelijk is, zou hij het hier meteen kunnen zien dat het de waarheid is. Er is geen twijfel aan. Een goede vrouw is een goede zaak. Ik weet dat. Ik weet dat door werkelijke vrouwen. Ik heb echte vrouwen ontmoet die waarachtig zijn, even erg als welke man ook die er ooit rondliep. Zij is een bijproduct, een deel van hem. Bij de zondeval luisterde hij naar haar. Zij is een deel van hem. Maar de keuze is aan haar. Zij is zo gemaakt dat zij wel kan zijn. Haar is het recht gegeven te weigeren of te accepteren. Dat is in strijd met de oorspronkelijke natuur in de beginning. Maar daar bent u. Nu. Het is 12:00. Ik zal hier maar even wat overslaan. Ik wil u iets vragen. Nu bedenk. Ik zeg dit slechts tot mijn groep alleen. En tot u die meeluistert. Ik zeg dit slechts tegen mijn eigen volgelingen. Deze boodschap is alleen voor hen. En wat ik hier zal gaan zeggen, daarmee kan elke prediker doen wat hij wil. Hij is de herder van de kudde, dat is tussen hem en God. Elke priester, elke prediker, dat is uw zaak, mijn broeder. Ik spreek alleen hier in Jeffersonville, de enige plaats op wie ik hierover zou spreken, omdat dit mijn eigen kudde is. Het is de kudde waarvan de Heilige Geest mij deed verstaan om optie erover te zijn. En hij zal er mij verantwoordelijk voor houden. Deze mensen van mij zijn bekeerlingen vanuit het hele land. Van diegene die ik tot Christus heb geleid. Kinderkens, ik ben hier om u te helpen en ik ben uw vriend. U zou kunnen denken dat ik tegen u spreek. Ik zeg dit voor uw bestwil. Ik heb u lief. En als het niet zo is, God is mijn rechter. U weet dat ik u lief heb. Dit is een verschrikkelijk moeilijke zaak. Ik wist niet hoe ik dit naar voren moest brengen. Wat zal ik doen wanneer ik man en vrouw in mijn samenkomst heb zitten? Maar wat sommige 2 of 3 keer getrouwd zijn. Goede mannen, goede vrouwen. Helemaal in de war. Waardoor? Door valse onderwijzing. Precies. Door niet te wachten op de Heere. Wat God heeft samengevoegd, snijden geen mens. Niet wat de mens heeft samengevoegd, wat God heeft samengevoegd. Wanneer u een directe openbaring van God hebt gekregen dat dit uw vrouw is, blijf daar aan bij. Zij is de uur voor de rest van uw leven. Zie. Maar wat een mens samenvoegt, kan iedereen scheiden. Wat God echter samenvoegt, kan een mens maar beter niet waag aan te raken. Wat God heeft samengevoegd, zegt hij, scheiden de mens niet. Niet wat een halfdronken magistraat of iemand anders samenvoegt. Niet wat wordt samengevoegd door een teruggevallen prediker. Men stelt groot blijdenis uit een boek waardoor hen alles in de wereld wordt toegestaan te doen. Terwijl het woord van God recht voor hen ligt. Zie, ik spreek over wat God heeft samengevoegd. Nu, nee. Zal ik u dit zeggen. Ik ben erg voorzichtig met hetgeen ik tot u zeg.
Ik bedoel niet grof te zijn tegen u mensen. Ik bedoel niet grof te zijn tegen u, mijn voorganger broeders. Dat is niet mijn bedoeling. Maar ik ben verantwoordelijk. Beseffend dat dit in mijn handen gelegd is. En ik kan het niet achterhouden. En ik weet niet hoe ik het moet uitgeven. En ik weet dat deze band... Oh my. Ik zal me maar voorbereiden en het kantoor openstellen, want hier komt het. Precies zoals het Maas met het slangenzaak. Maar het is absoluut bewezen trouw te juist te zijn. Ik heb hier kranten in het zo van vrouwen nu, in deze tijd. En zelfs enige van de grote bisdommen de foto's van het origineel gekregen. Van een slang die zich kronkelt op het benen van een vrouw. Alsof er hoe hij om haar heen kronkelt en ze allerlei sensaties en zo heeft. En iets wat een man nooit bij haar zou kunnen bereiken. Terwijl deze geweldige slang zich om haar heen wikkelt en zo. Dat is precies de waarheid. Het wordt allemaal slechter en het zal nog slechter worden. De slang. Wat hij niet was. Hij zou geen seksuele gemeenschap met haar gehad hebben kunnen hebben als hij een slang was. Maar zie, ik had onlangs een debat, niet een debat, maar een prediker van de Assembly of God, een medewerker, zei, u hebt het daarmee bij het verkeerde eind. Ik zei, wel, dat kan zijn, maar ik zou het fijn vinden als u me vertelt waarom. En ik heb het erover begonnen te bereiken, maar al te gauw kwam hij vast te zitten, weet u. En één ding wat hij zei was, broeder Branham, waar is dat soort schepsel? God zei, elke soort. Nu, waar is dat wezen dat volgens u tussen mens en beest wat de wetenschap nu niet kan vinden. Waar is het? Hij zei, is het een baard? Was het een chimpansee? Nee, want het bloed van een chimpansee zal zich niet vermengen met dat van een vrouw. Geen enkel ander dier zal zich met haar vermengen. Nee, dat gaat niet. Evenmin zal het zaad van een man zich vermengen met een vrouwelijk dier. Dat zal niet gaan. Waar is dan dat bepaalde dier? Nu God zei, laat alles voortbrengen naar zijn aard. Ik wacht even een ogenblik en de liefdelijkheid van de Heilige Geest zei, zeggen dat het hier is. Nu, ik had eerst gezegd, wel, misschien is het anders geworden. Hij zei, broeder Ben, wij spreken over het woord, is het niet zo? Ik zei, ja meneer. En ik zei, natuurlijk beweert men dat die andere dingen, zoals dinosaurus en mammoet en dergelijke, dat zij anders geworden zijn en zo. Dat zou het kunnen zijn. Hij zei, maar broeder Ben, wij spreken over het bewijs van het woord. Als er zonde hier is, dan moet de oorspronkelijke zonde hier ook zijn. En ik zei, Heer Jezus, u zei, neem u niet voor wat u zult zeggen, wanneer u voor de mensen komt, maar dat zal u worden gegeven in dat uur. Heer, wat zal ik zeggen? En zij vertel hem dat het hier is. Precies zoals ik de visioenen hier zie op het podium. Hij zei, het is hier. Niet weten waar. Hij zei, waar? En voordat ik zelf mijn nagel dekte, zei hij, het is de slang. Dat was het precies. Want hij is niet langer een beest. Hij werd vervloekt en moet op zijn buik kruipen voor de rest van zijn dagen. Hij zie je, is het juist? En toch, in die handeling die hij heeft gedaan, bevinden ze nog steeds dezelfde zondige werkingen rond de vrouw zoals een mannelijke seks op die manier. Daardoor komt ze in een toestand dat ze zich daarop winst aan gereden. En zij in haar sensaties enzovoort heeft die verre uitgaan boven dat wat een man ooit zou kunnen. Ik zal hier maar stoppen omdat we in de gemeente zelf zijn. Ik zal de man nemen. We zullen daar niet over spreken. Ik heb al de kranten dingen op de ogen hier direct bij de hand. Ik was van plan ze u te brengen vanmorgen. Dat we hier voor de hele dag willen nemen, maar ik zal nu sluiten met het volgende te zeggen. Dit is voor mijn gemeente alleen niet. Mijn gemeente, de kleine, kunnen die mij gelooft en mij volgt. Dit is voor hen. Niet zijn gemeente. Onlangs weten dat ik als ik iets zeg, het is zo spreekt de Heer. Het moet zijn, ik had het geschript zoals hij het erbij openbaarde. Maar ik vroeg, Heere God, wat kan ik tot deze samenkomst zeggen? Ik zal scheidingen krijgen. De mannen zullen op de veranda en op het erf zitten en overal elders en zich afvragen, zal ik haar verlaten? De vrouwen, zal ik mijn man verlaten? Wat zal ik doen? Iets tegen zij tegen mij, ga naar boven, de bergen in en ik zal tot u spreken. En terwijl ik boven op die berg was, niet wetend dat ze beneden in Tucson zagen, maar zelfs de onderwijzers riepen de kinderen, mijn kleine meisje en de anderen uit het klaslokaal. En zeiden, kijk naar die berg eens. Daar gaat het vurig uitzien. De amberkleurige wolk omhoog in de lucht. Komt de lucht naar beneden. Gaat weer omhoog de lucht in. En komt weer naar beneden. Mevrouw Evans, bent u hier? Ronnie, ben jij hier? Ik kwam terug naar beneden bij het tankstation. En deze jonge man daar bij de compositie van Evans. Voordat ik wist wat de jongen zou zeggen, deed hij mij versteld staan. Hij zei, broeder Branham, u was daar boven op de berg, niet waar? Ik zei, wat bedoel je, Ronnie? Nee. om te zien wat hij zou doen. Maar gebeuren er dingen die je niet aan de mensen vertelt. De zaak is, het is zoveel iets gebeurd dat het gewoon voor je wordt. Ik vertel het gewoon niet aan de mensen. Ik zei, Johnny, wat wil je? Hij zei, ik kan u niet tonen waar u was. Ik riep mama, we stonden hier naar de woord te kijken die daar boven hing en die op en neer ging. Ik zei, het moet Brennan zijn die daar ergens boven is. Het is God die met hem spreekt. En de hele bevolking van de stad keek ernaar. Op een stralende, volkomen wolkeloze dag ging daar deze grote ambachtelijke wolk en kwam neer als een trechter en ging terug en spreidde zich uit. Vrienden, en dan sluit ik. En u kunt hierna gaan. Zo werd dit toen aan mij openbaar wat ik u nu meteen zal vertellen. Dus mis het niet. Nu, ik spreek alleen tegen onze volgelingen, alleen die mij en deze boodschap volgen, niet tegen de buitenstaanders. U bent mijn getuige hier voor God, slechts voor deze groep alleen. Nu, wij worden in deze verwarring bevonden vanwege verkeerd uitgelegde theologie. Is dat juist? Daarom trouwde uw vrouwen voor de tweede keer en uw mannen vanwege verkeerd uitgelegde theologie. Nu, ik wil u eens tonen dat hij mij vertelde. Toen God onze schepper de vraag werd gesteld toen hij hier op aarde was, Jezus Christus. En toen zijn bevrijdende profeet Mozes ginds in Egypte optrad om de kinderen uit Egypte te leiden en hen in het beloofde land te brengen, zei Jezus hier dat Mozes de mensen in deze toestand zag en hij hen een scheidbrief toestond omdat de situatie was zoals ze was. Mozes vond zoiets als: laat hem toestaan. God gaf Mozes, die profeet, die was gezonden tot het volk, toestemming om hem deze scheidbrief toe te staan. En in de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 7, het 12e en 15e vers, sprak de Nieuwtestamentische profeet, Paulus, die dezelfde zaak in de gemeente tegenkwam, dit zeg ik, niet de Heer. Is dat juist? Vanwege de echtscheidingstoestand. Het was niet zo aan het begin. Maar Mozes werd het toegestaan en God rekende het tot rechtvaardigheid. Eveneens zou Paulus het recht toe. Hij zijn gemeente in die toestand ontdekte. Nu, u gelooft dat dit waar is. En u gelooft dat het van God komt. En door de betuiging van zijn woord en van zijn boodschap die mij tot zover heeft gebracht, zou God mij op de berg geen toestemming gegeven hebben hetzelfde te doen en u toestaan zo ver te leven als u bent en het niet meer te doen. Ga met uw vrouwen en leef in vrede, want het uur is laat. De komst van de Heer is nabij. Wij hebben geen tijd meer om deze dingen op te breken. Waagt u het niet te proberen het weer te doen. Ik spreek uitsluitend tot mijn samenkomst. Maar als u getrouwd bent, en God betuige mij dat op de berg, dat ik dit kon zeggen. Een bovennatuurlijke openbaring vanwege de opening van de zeven zegels. En dit is een vraag in Gods woord. Laat hen verder gaan zoals zij zijn en niet meer zondigen. Het was niet zo van het begin. Dat is juist. Het was niet zo en het zal niet zo zijn aan het einde. Maar onder de moderne verhoudingen, als Gods dienstknecht. Ik wil mijzelf niet zijn profeet noemen, maar ik geloof dat indien ik daarvoor niet gezonder zou zijn, ik een fundament voor hem leg, wanneer hij komt. Dus onder de moderne verhoudingen beveel ik u nu naar uw huis te gaan met uw vrouw. Als u gelukkig met haar bent, leef met haar. Voed uw kinderen op in de vrezen van God. Maar God zij u genadig als u dat ooit weer doet. onderwijs uw kinderen nooit zoiets dergelijks te doen. Breng ze groot in de vrezen van God. En nu, daar u bent, zoals u bent, laat ons nu gaan in het late avontuur waarin wij leven. En voortjagen naar het doel van de hoge roeping in Christus, waar alle dingen mogelijk zullen zijn. Heere, God zegen u dat ik u vanavond ontmoet, terwijl wij binnen. Heere God, wij geven u dank. Wij geven u lof. Gij zijt dezelfde grote Jehovah die het Mozes toestond. Mozes die dienst kreeg, wat zou hij zijn volk vertellen? En God u stond hem toe een scheidbrief te geven. Paulus, de grote apostel, die de schrijver was van het Nieuwe Testament, zoals Mozes van het oude was. Mozes schreef de wetten. En een uitdeling van wetten. De woorden van velen, van de profeten, werden erbij gevoegd, maar Mozes schreef de wetten. En u gaf hem toestemming dat ze een scheidbrief zouden schrijven vanwege de hardheid van hun hart. De grote heilige Paulus, die een schrijver was van het Nieuwe Testament, kon ook zo'n uitspraak doen als: ik spreek onder deze omstandigheden, ik niet de Heer. Ik niet de Heer. Zo is het vandaag, Heere God, bij het einde van de wereld. Waar wij hier zijn, onder Gods genade, weten dat we ons goedig zullen moeten verantwoorden in zijn tegenwoordigheid. U hebt zoveel gedaan, Heer. Ik ben er zeker van, met het oog op deze mensen, dat zij hieraan zullen vasthouden als komend van u. En om hiervan vandaag getuigenis af te leggen van vele mensen die hier zitten, die zelf het teken boven op die berg gezien hebben, waar de engelen van de God kwamen in de bergwolken, waar het kwam in de zeven engelen, waar de openbaring van de zeven geheimenissen werd ontvouwd, en diezelfde engel was, de dag dat dit werd geopenbaard, daar in diezelfde richting op diezelfde berg. God, ik bid dat de mensen naar huis zullen gaan met dankbaarheid dat God deze genade aan hen heeft toegestaan. Ik sprak het slechts, Heer, met toestemming. En ik zeg het alleen met toestemming, Heer. Laat de mensen zo dankbaar zijn dat ze nooit meer zullen proberen die zonde opnieuw te begaan. Mogen ze nooit meer proberen enige zonde te begaan. Maar mogen ze u lief hebben met heel hun hart. Heer, maak deze gezinnen gelukkig en mogen ze opgroeien en hun kinderen opvoeden in de vrezen Gods. Mijn boodschap, die op mijn hart lag, is uitgegeven, Heer. Ik heb alles gedaan wat ik maar wist. En Satan heeft mij wekenlang bevochten. En ik had uren zonder slaap. Maar nu beveel ik, Heer, deze mensen dat zij het nu studeren. Heen gaan en voor u leven. Daartoe, Heer, het is nu van mijn schouders af. Ze zijn in uw handen. Ik bid dat u hen zult zegenen. Zegen deze zakdoeken, Heer, die hier voor de zieken en aangevochten zijn neergelegd. Mogen deze avond een van de grootste, machtigste avonden zijn. En dat alle mensen zullen worden genezen. Daartoe, Heer, zegen ons samen. Mogen wij gaan in vrede, gelukkig en ons verheugend. Want de God der schepping heeft van het begin af aan, in de verwarring waarin we ons bevinden, ons zijn genade betoond en opnieuw verleend in deze laatste dagen. O, grote en eeuwige God, hoe danken wij u daarvoor. En mogen onze harten zo gelukkig zijn, dat wij nooit meer een verlangen zullen hebben om tegen u te zondigen. In Jezus' naam, amen. Waarom zou u hem niet lief hebben? Zeg het nu dat de predikers het zullen begrijpen. Dit is alleen voor hen die deze boodschap volgen. Oh, bent u gelukkig? Ik heb u de waarheid verteld. Het was helemaal zo, spreekt de Heer. Laten we nu staan en onze handen opheffen als we opnieuw zingen. I love him, I love him. Ik hou van hem om zijn genade. Ik hou van hem om zijn barmhartigheid. Ik hou van hem om zijn woord. En het woord van de Heer kwam tot de profeet.